Goedenavond, dames en heren, alle mensen die meeluisteren. U bent verbonden met het digitale kanaal van de gemeente Nieuwegein en u kunt zometeen meedoen met een avond van de raad. Een avond van de raad waarin wij een onderwerp bespreken dat raadsvoorbereidend is. Alvorens wij aan de inhoud beginnen, wil ik eerst een paar mededelingen doen, zodat ook u thuis weet wat er gebeurt en ook de mensen hier die aan de vergadering deelnemen wat er gebeurt. Ik wil u natuurlijk allereerst gewoon allemaal welkom heten. Dat zijn niet alleen de deelnemers aan de vergadering, maar dat zijn ook ambtenaren die thuis zitten, externen die meeluisteren, inwoners en uiteraard ook het lid van het college van BNW wat de vragen moet gaan beantwoorden. Allemaal welkom. De mensen die aan de vergadering deelnemen zijn de woordvoerders van de partijen die zich vanavond hebben aangemeld. Andere raadsleden of commissieleden luisteren mee via YouTube of Facebook. Voor de goede orde verzoek ik u wel allemaal, alle deelnemers aan de vergadering, om uw camera en uw microfoon uit te zetten zolang u niet aan het woord bent. U mag spreken als ik u het woord geef. En ik verzoek u dan uw camera en uw microfoon aan te zetten als u een vraag stelt. Als u klaar bent met het vragen, stellen van uw vraag, dan mag u uw microfoon weer uitzetten. Maar u mag uw beeldscherm aan laten staan. Want dan kunnen de mensen die thuis zitten en het via andere kanalen volgen, kunnen dan zowel de vragen stellen als het antwoord van het college zien. Op het moment dat uw vraag beantwoord is, mag u ook uw beeldscherm, uw videocamera uitzetten. En zal ik iemand anders het woord geven die dan weer zijn camera en zijn microfoon aan mag zetten. De technische ondersteuning van deze vergadering is in handen van de griffier. En het is vanavond een raadsvoorbereidende vergadering. Dat werkt iets anders dan een informatieve avond. In een informatieve avond, als u een vraag heeft, mag u die in de chat stellen. En dan leest de voorzitter hem voor. Bij een raadsvoorbereidende avond is het iets anders. U mag in de chat zeggen dat u een vraag of een interruptie heeft. Bij een vraag tikt u VR in de chat. En bij een interruptie tikt u IR in de chat. Ik heb oogcontact met de griffier. En op het moment dat een van u een aanvullende vraag of een interruptie heeft, zal de griffier mij dat kenbaar maken en geef ik u het woord op het moment dat dat uitkomt. Ik verzoek u mee te werken aan een goede en een efficiënte vergadering. Dat betekent dus korte en bondige bijdragen. Het liefst geen inleidingen, komt u direct tot de kern. Tom Verhoeven, mijn collega-voorzitter, zou zeggen, ik ga u helpen met een korte en bondige vergadering. En ik ga het andersom doen, wilt u mij alstublieft helpen met een korte en bondige vergadering. Dat waren dan even de huishoudelijke mededelingen. En gaan we nu over tot de inhoudelijke behandeling van het onderwerp. Aan de beurt van behandeling is het toevoegen van ambities aan het ontwikkelkader van het blok B City 1. Het gaat dus vanavond aan het toevoegen van ambities op de reeds bestaande bouwplan tussen de Zuidstedenweg en het nieuwe stationsplein. Nou, u heeft kennis kunnen nemen van alle stukken en er zijn al verschillende technische vragen gesteld die ook via de gebruikelijke manier beantwoord zullen worden. En u kunt nog andere technische vragen stellen tot uiterlijk dinsdag 12 uur. En de bedoeling is vanavond om het onderwerp politiek inhoudelijk te bespreken, zodat het eigenlijk klaar is voor besluitvorming in de gemeenteraad van 23 april. En ik zal aan het einde van het onderwerp nog zorgpunten en andere punten bij u inventariseren waar er eventueel in de raadsvergadering nog op doorgesproken moet worden. Ik hoop dat dat zo duidelijk is. Er zijn vooraf al politieke vragen gesteld en daardoor heeft zich al een groepering van onderwerpen aangediend. Er zijn op dit moment al drie thema's die we zo gaan bespreken. En dat zijn de thema's GPR en BREEAM, het thema informatievoorziening aan de raad en het thema parkeren. Dus die thema's komen sowieso aan de orde. En daarna zal ik wel zien of u nog andere thema's aan wilt snijden. Ik begin met het thema de verschillen en de overeenkomsten en de keuze waarom voor GPR of BREEAM is gekozen en niet voor BREEAM is gekozen. En daar zijn twee partijen die daar vragen over gesteld hebben. Dat zijn GroenLinks en de ChristenUnie. En ik zou graag aan GroenLinks willen vragen om hun eerste vraag te stellen. En de vertegenwoordiger van GroenLinks is mevrouw Veenstra. Mevrouw Veenstra, mag ik u uitnodigen om uw vraag te stellen?
Ja, zeker. Goedenavond. Dank u wel. De vraag die wij over BREEAM en de andere systematiek hebben, is eigenlijk van wat de politieke implicaties zal zijn met het meegaan met het verzoek van de initiatiefnemers. Ik heb twee vragen. Ik stel ze in één, zodat ook de antwoord in één keer gegeven kan worden. Als we nu dus met die andere rekenmethodiek mee zouden gaan. En wat is het voordeel van de nieuwe systematiek specifiek voor Nieuwegein? Want het is een vraag van initiatiefnemers. Maar zit er ook een voordeel voor Nieuwegein aan? En mijn tweede vraag is eigenlijk, als we dus kiezen om mee te gaan met deze systematiek, gaat dat dan ook over alle andere projecten gelden? Of gaan we dan per project met verschillende systematieken werken? En hoe kiezen we daar onze eigen vorm in? En laten we niet te veel leiden door initiatiefnemers.
Dank u wel, mevrouw Veenstra. Als u dan inderdaad uw microfoon weer uitzet en de camera mag u aanhouden, ga ik nu over naar het college. En als het goed is, is wethouder Adriani daar om deze vragen te beantwoorden. Wethouder Adriani, mag ik u het woord geven?
Dank voorzitter en dank voor deze vraag. Ja, eigenlijk wat je ziet is dat in de woningbouw de afgelopen jaren de GPR-methodiek eigenlijk gebruikelijk is. Eigenlijk gebruiken we die al in alle projecten die we op dit moment doen, ook in Rijnhuizen bijvoorbeeld. En je ziet ook dat toetsing ten opzichte van het bouwbesluit, waar inmiddels ook het gebruikelijk is om dat in GPR te doen. Bouwbesluit is een GPR 6.9. We werken toe naar wetgeving per 1 januari 2021, waarin bijna energie neutraal BENG gebruikelijk wordt. Hè. Dat is een GPR van 7,5. En eigenlijk zien we dat dat steeds meer gebruikelijk wordt om bij woningbouw met name via die methodiek te werken. Zijn ook, dat weet u, in voorbereiding met een nota duurzaam bouwen. En daar hebben we ook veel vergelijkbaar beleid van andere gemeentes bekeken. En ook daar zie je dat in terug. BREEAM is eigenlijk een methodiek die al bestond toen GPR nog niet zo bestond, maar die eigenlijk meer toepasbaar is voor utiliteitsbouw en commerciële bouw. Dus op het klooster bijvoorbeeld gebruiken we die methodiek nog steeds wel. Maar voor woningbouw is GPR eigenlijk echt de standaard aan het worden. Het is dus weliswaar een verzoek van de initiatiefnemer, maar het sluit ook wel aan bij de praktijk in het woningbouwprogramma zoals we dat in Nieuwegein op dit moment al hebben.
Oké, dank u wel. Mevrouw Veenstra, heeft u nog een aanvullende vraag voor de wethouder?
Ja, dank u wel. Mijn aanvullende vraag zat hem eigenlijk al in de oorspronkelijke vraag. Want betekent dat dus dat als we hier nu te over zouden gaan, dat we dan straks voor alle woningbouwprogramma's ook naar de GPR-methodiek overgaan?
Ja, feitelijk is dat zo en feitelijk is dat al staande praktijk binnen onze organisatie. En moeten we achteraf constateren dat het van toepassing verklaren van de BREEAM-methodiek op dit woningbouwproject eigenlijk de afwijking was op de regel die zich al aan het ontwikkelen was. Dus wat dat betreft komen verzoek van de initiatiefnemer en de al ontwikkelde Nieuwegeinse praktijk echt bij elkaar.
Dank u wel. Ik zie dat de D66 heeft een vraag. Ik parkeer hem even. Ik ga eerst de ChristenUnie even de gelegenheid geven om een vraag te stellen en dan kom ik bij D66. Mag ik mevrouw Schildkamp van de ChristenUnie verzoeken om haar microfoon en de camera aan te zetten en haar vraag aan de wethouder te stellen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hadden eigenlijk dezelfde vraag als GroenLinks, dus die is op zich wel beantwoord. Maar het verbaast ons wel dat er voor die BREEAM of BREEAM, wat hoe het heet, is gekozen in het oorspronkelijke voorstel. En wij hadden technische vragen gesteld, die konden helaas niet op tijd beantwoord worden. Maar de vraag leeft nu bij mij wel van waarom is toen wel voor die methode BREEAM gekozen, terwijl blijkbaar de andere methode de logische methode is.
Ja, dank u wel, mevrouw Schildkamp. Als u uw microfoon uitzet en gelijke verzoeken, er heeft nog iemand anders zijn microfoon aanstaan, want we horen achtergrondgeluiden. Dus als iedereen nog even wil checken of hij zijn microfoon uit heeft gezet, dan is wethouder Adriani de enige die nu gerechtigd is om zijn microfoon weer aan te zetten. Wethouder Adriani.
En laat hij dat nou net hebben ook. Waarom hebben we in het verleden voor die andere methodiek gekozen? Dan werpen we onszelf natuurlijk even 2,5 jaar in de tijd. En wat je ziet rondom standaarden bij duurzaamheid in de bouw, dat is echt een heel snel ontwikkelende omgeving. Tot een jaar of 3-4 terug was het heel gewoon om in labels te praten. Hè? Label A, label B, label C. Eigenlijk worden die nauwelijks meer gehanteerd. Toen is die BRI-methodiek erin gekomen. Ontwikkeld voor de utiliteitsbouw. Waarbij gebrek aan beter ook af en toe toegepast op woningbouw. En je ziet voor woningbouw dat nu gewoon deze nieuwe methodiek van GPR-berekeningen veel gebruiksvriendelijker is en veel passender bij dit type bouwprojecten. Dus het is ook een snelle ontwikkeling in een dynamische omgeving.
Dank u wel, wethouder. Mevrouw Schildkamp, heeft u nog een aanvullende vraag?
Nee, voorzitter. Nee, ik heb geen aanvullende vraag, Jeroen.
Goed, dan verzoek ik u uw microfoon en camera weer uit te zetten. En dan verzoek ik de vertegenwoordiger van D66, dat is de heer Quantus, Pieter Quantus, om zijn vraag te stellen aan de wethouder. Meneer Quantus.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Mijn vraag was eigenlijk deze, omdat in het document wordt gesteld dat als we dit gaan doen, er financiële voordelen zijn. Mijn vraag is, hoe denkt de wethouder te kunnen controleren, zeker hoe kan de raad controleren of het positieve wijziging hiervan ook werkelijk plaats gaat vinden?
Dank u wel. Meneer Adriani.
Ja, dat is een goede vraag. Hoe controleren we nou op of duurzaamheidsambities in city waargemaakt worden? Daarvoor hebben we bij het vaststellen van het procesdocument eind 2018 was dat, dacht ik, het Q-team, het quality team ingezet. We hebben bij de vorming van het duurzaamheidsfonds ook gezegd, alle bouwplannen in city moeten door het Q-team beoordeeld worden. En daar zitten mensen in die heel erg veel verstand hebben van stedenbouw en mensen die heel erg veel verstand hebben van financiën. Maar ook een hoogleraar van de Universiteit Wageningen die heel veel verstand heeft van duurzaam bouwen. Dus iedere initiatiefnemer moet zijn plan aan dat Q-team presenteren en ook daar de goedkeuring voor krijgen. Sowieso al om tot vergunningverlening over te kunnen gaan. En al helemaal als we vanuit het duurzaamheidsfonds ook eventueel nog een bijdrage zouden willen doen aan zo'n duurzaamheidsambitie. In dit specifieke geval, een GPR 8 op een gebouw van 70 meter hoog dicht tegen de Zuidstedenweg aan, dat is echt een forse ambitie die de initiatiefnemer daar neergelegd heeft. Nog niet veel vertoont en daarmee ook twijfelachtig of het in economische zin haalbaar is. Dus ook vanuit dat perspectief zal het Q-team daar met warme belangstelling naar kijken en opletten.
Dank u wel.
Dus D66, heeft u nog een aanvullende vraag?
Nee, dank u wel, meneer de voorzitter.
Wel dan, meneer Quantus, dan verzoek ik u uw camera en microfoon weer uit te zetten. En dan vraag ik de vertegenwoordiger van het CDA, de heer Gerben Horst, om zijn vraag te stellen aan de wethouder.
Meneer Horst, u bent aanwezig, want u bent gesignaleerd. Maar misschien heeft u niet op het juiste knopje gedrukt, want we horen niets. Meneer Horst, heeft u uw knopjes van de camera en de microfoon aanstaan?
Ja, voorzitter, maar u viel weg, dus ik wist niet dat u mij het woord gaf.
Ah, oké, prima. Nou, ik ben er weer, begrijp ik.
Ik weet niet, want ik heb een aantal zaken in de chat gezegd waar u mij het woord over wilt geven.
Daar overvalt u mij een beetje mee, want ik heb de chat niet aanstaan, want de griffier die waarschuwt mij via de chat wie u wil hebben. Maar begint u gewoon met de eerste vraag.
Dan zou ik eerst graag nog een interruptie willen of een aanvulling op de vraag van de heer Quantus. Dat lijkt mij voor de logica van het debat het handigst. Ja. Want ik hoorde de voorzitter zeggen dat de initiatiefnemer een hoge ambitie heeft met het plan gezien de ligging aan de Zuidstedenweg. Wat nu als die zeer hoge ambitie niet wordt gehaald? Wat zijn de consequenties daar dan van? Zou de wethouder daar nog eens op in willen gaan? Lopen wij daar als gemeente een bepaald risico?
Ja, sorry, de wethouder, uiteraard. Ja.
Ik wacht braaf, voorzitter.
Ja, en houdt u dat vooral vast? Ja.
Kijk, we hebben bij de gebiedsopgave hebben we gezegd, we willen de meest duurzame binnenstad van Nederland zijn. Maar we hebben toen ook gezegd, dat kun je nog niet precies in maatregelen vatten. Omdat, dit is een hele snel ontwikkelende markt. Wat vandaag innovatief en nieuw is, is over 2 jaar misschien mainstream of alweer verouderd en achterhaald. Dat is ook precies de reden dat we dat quality team, dat Q-team hebben ingesteld. Omdat we daarmee een groep deskundigen bij elkaar hebben die op ieder moment de state of the art weet. En daarmee dus ook kan beoordelen of projecten voldoen aan wat op dat moment echt innovatief is. En wat je ziet is bij hoogbouw... Is het halen van hele hoge duurzaamheidsscores is echt nog geen mainstream. Hè. Dat is echt nog wel een uitdaging. En zo'n ligging dicht bij een drukke weg maakt dat nog extra complex. Dus vanuit dat perspectief is een GPR 8 dus echt een ambitie om u tegen te zeggen. Het Q-team heeft daar ook al naar gekeken, is daar ook enthousiast over. We hebben ook wel met elkaar gewisseld dat het de vraag is of iets helemaal haalbaar is binnen de financiële mogelijkheden die er zijn. Maar dan komt natuurlijk ook dat duurzaamheidsfonds in beeld, waar ook weer op advies van het Q-team we een bijdrage aan zo'n duurzaamheidsambitie kunnen doen. Dus wat dat betreft past deze lijn helemaal binnen de ambities zoals ze die met elkaar hebben vastgesteld.
Ja, dank u wel. Meneer Horst, dat was een interruptievraag. U heeft ook nog een gewone vraag.
Ja, voorzitter. De keuze voor de GPR-methodiek is dus een afwijking van wat wij eerder als raad hebben vastgesteld in de gebiedsopgave City uit 2019. Nu is het zo dat we meer woningbouw in dit gebied gaan realiseren. En in hoeverre zouden wij eigenlijk als raad moeten besluiten om op dit punt een wijziging aan te brengen in die gebiedsopgave, zodat we generiek voor alle nog komende deelprojecten binnen het gebied dit in één keer zeg maar geregeld hebben.
Dank u wel, wethouder.
Kleine correctie denk ik op wat de heer Horst zegt. We hebben bij het ontwikkelkader B1, waar we vanavond een wijziging op vragen, voor uitlopend op de gebiedsopgave een methodiek en een niveau vastgelegd. Vervolgens hebben we in de gebiedsopgave gezegd, de meest duurzame binnenstad en de beoordeling daarvan is op het moment dat het daar is aan mensen die daar deskundig over zijn. En tegen die achtergrond zeggen we laten we het ontwikkelkader B1, wat we al een jaar eerder hadden vastgesteld, op dit punt aanpassen, met steun ook van het quality team. Maar ik zou ervoor. We hebben dus in de gebiedsopgave niet zo specifiek als in het ontwikkelkader B1 een methodiek vastgelegd. Ik zou u willen waarschuwen voor de verleiding om nu op het gebiedsopgaveniveau bijvoorbeeld te zeggen, we maken GPR 8 standaard voor het hele gebied. Het is nu echt ambitieus. Beng is 7,5, dus 8 is echt fors neer. Maar ik kan niet zeggen of dat over 3 jaar nog geldt. Misschien hebben we het dan wel over 8,5 of 9. Dus ik zou u echt adviseren om vast te houden aan op ieder moment dat er een initiatief komt, wat op dat moment het meest duurzaam en innovatief is, ter beoordeling van de deskundigen die we daarvoor in positie hebben gebracht.
Dank u wel. Meneer Horst, dan heeft u nog gelegenheid voor 1 aanvullende vraag.
Ja, dank u voorzitter. Ik denk dat ik misschien niet helemaal duidelijk genoeg ben geweest in mijn vraag. Want ik bedoelde niet zozeer dat wij die hoge ambitie van die GPR 8 zeg maar generiek voor het gebied vastleggen. Want ik ben het wel eens met de wethouder dat je dan meteen de lat ook voor andere deelprojecten wel heel hoog misschien gaat leggen. Hoewel we met elkaar hebben gezegd dat we hoge ambitie hebben op het gebied van duurzaamheid. Maar het was meer de keuze tussen de rekenmethodiek, de methodiek BRAM, of BRAM, hoe het maar noemt, of GPR. En daar ging het mij eigenlijk om.
Oké, dank u wel. Wethouder.
Ja, nogmaals, in de gebiedsopgave hebben we geen methodiek vastgelegd. Dus dat gold eigenlijk alleen maar voor het ontwikkelkader B1. Wat mij betreft leggen we die 8 ook niet vast in de gebiedsopgave, omdat dat de lat te hoog ligt voor nieuwe initiatieven. Maar omdat ik denk dat met het voorschrijden van de tijd en de techniek we die lat misschien zelfs nog wel weer een beetje hoger kunnen leggen.
Dank u wel. Dan vraag ik meneer Horst of hij zijn camera en video weer, of zijn camera en zijn microfoon weer uit wil schakelen. En geef ik graag het woord aan de vertegenwoordiger, aan de woordvoerder van de partij Ieders Belang. Dat is mevrouw Jacqueline Verbeek. Mevrouw Verbeek, wilt u uw vraag aan de wethouder stellen?
Mevrouw Verbeek, lukt het u om contact te maken met ons? Microfoon en de camera aanzetten als dat lukt.
Ja, zo?
Ik hoor u wel, maar ik heb nog geen beeld. Maar stelt u de vraag in ieder geval, want dat is het belangrijkste op dit moment.
Begin ik weer opnieuw. Wij vragen ons dus duidelijk af van... We hebben de ambitie, hebben ze hoog... hooggelegd. De wethouder zegt van hij is erg hoog. Dat was in het verleden was dat ook zo. Uiteindelijk is dat toen niet gelukt. Wat zijn nou de redenen en waaruit blijkt nu dat u denkt dat het wel gaat lukken?
Dank u wel. Wethouder Adriani.
Ik weet niet helemaal waar uit het verleden mevrouw Verbeek aan refereert. Is misschien ook niet zo relevant. Waarom ik er veel vertrouwen in heb dat we hier succes van kunnen maken is omdat we natuurlijk het principeverzoek al binnen hebben. Dat is ook al gepresenteerd aan dat quality team.
Ik hoor niks.
U hoort niets. Oh, ja. Ik hoor de wethouder wel, dus ik weet niet waar dat aan ligt in ieder geval. Wethouder, probeert u het nog eens opnieuw. Ja.
Ik zal proberen iets meer nog in het microfoontje te praten. Helpt dat?
Zo hoor ik u.
Ja.
Oké. Waarom ik denk dat we hier een succesvol project kunnen hebben, is omdat we natuurlijk het principeverzoek al ontvangen hebben van de initiatiefnemers. Dat heeft u ook ter achtergrondinformatie voor deze bijeenkomst gekregen. Die is ook al gepresenteerd aan het quality team, dat team van deskundigen wat we ook voor dit vraagstuk in positie hebben gebracht. Hoor ik van terug dat ze onder beïndruk zijn van de duurzaamheidsmaatregelen die erin zitten. Ook nog wel een aantal uitdagingen hebben teruggelegd bij de initiatiefnemer van in de uitwerking. Maar zowel de initiatiefnemer zelf geeft aan, ik heb er veel in zitten, als de deskundigen van ons die dat beoordeeld hebben, die zeggen, nou dat ziet er echt goed uit. Dat past ook echt in de lijn van een duurzame binnenstad zoals Nieuwegein dat voor ogen heeft.
Dank u wel. Mevrouw Verbeek, heeft u nog een aanvullende vraag voor de wethouder?
Nou, de wethouder geeft zelf de antwoord als wat hij net had gedaan. Ik luister heel goed, maar dat is niet het antwoord wat ik wil. Dus dan is er waarschijnlijk geen ander antwoord.
Okay. Ja, dank u wel. Dan verzoek ik u vriendelijk weer om uw microfoon uit te zetten. Kijk ik even naar de griffier. Ik zie dat GroenLinks nog een vraag heeft. Gaat dat nog steeds over hetzelfde onderwerp? Anders wou ik zo meteen naar een volgend thema, ook gezien de klok. Mevrouw Veenstra, gaat het nog steeds over GPR en Breaam?
Nee, het is een ander onderwerp.
Ander onderwerp. Dan parkeer ik u even, want dan ga ik eerst even naar een ander onderwerp toe.
Het gaat over de informatievoorziening aan de Raad. Daar heeft de VVD een vraag over gesteld. En ik zou graag de heer Henk-Jan Schat, de woordvoerder van de VVD, het woord willen voeren over dit. Of willen vragen om de vraag aan de wethouder te stellen.
Ja. Ja, voorzitter, dank u wel. Het betreft eigenlijk twee vragen. Het sluit ook aan bij de eerdere vragen die al vanavond behandeld zijn. Het gaat over het verhogen van het ambitieniveau in relatie tot de kosten die daaraan verbonden zijn. In het stuk wordt aangegeven dat zeg maar, de meerkosten eventueel worden vergoed uit het duurzaamheidspotje. Maar nu treedt ook de coronacrisis op. En ik ga ervan uit dat de bouwkosten dermate gaan stijgen. En dan ook nog met het verhogen van het ambitieniveau. In hoeverre is daar nu al rekening mee gehouden? Of kan de wethouder toezeggen dat hij dat door gaat rekenen? Ons dat laat weten zo spoedig mogelijk. En dat laatste haakt ook in op een andere vraag. Is over de informatievoorziening naar de Raad. Omtrent de binnenstad. In het verleden kregen we regelmatig voortgangsrapportages daarover. Daar is van afgestapt. Om dat alleen maar in de jaarcyclus mee te laten lopen. Maar gezien de ontwikkelingen rondom de coronacrisis denk ik dat het wenselijk is om toch weer meer te gaan rapporteren, met name over de binnenstad. Is de wethouder daartoe bereid?
Dank u wel, wethouder.
Dank voorzitter. Wat de effecten van de coronacrisis zullen zijn op de wat langere termijn op de bouw en de bouwkosten, dat is nog pril. Ik zie wel dat iedereen in Nederland, van de minister tot bouwers tot beleggers, de situatie als in 2008-2009 willen voorkomen. Dus dat daar veel actie op is. Het doorrekenen zelf, dat doen wij niet als gemeente. Hè. Dat doet de ontwikkelaar die daar bezit heeft en daar een initiatief op heeft. Maar we gaan natuurlijk wel, als we het principeverzoek eenmaal behandeld hebben, in een ontwikkelovereenkomst daar dingen over vastleggen. En daarna is het ook een beetje ontwikkelaarsrisico of het daarna nog een winstgevend project is of niet. Maar juist daarom is het denk ik wel van belang om een aantal aanscherpingen in dat ontwikkelkader nu goed te markeren. Voor wat betreft de voortgangsrapportages, die hebben we niet afgeschaft. Die komen nog twee keer per jaar samen met de woningbouwmonitor. Daar hebben we midden verleden jaar de raad een brief over geschreven. Die heeft u voor het laatst gehad in december en staat nu weer op de rol in mei. En uiteraard, als de raad behoefte heeft om die frequentie weer hoger te hebben, dan gaan we dat accommoderen. Maar hij staat sowieso voor mei op de rol om weer naar u toe te komen.
Dank u wel, meneer Adriani. Meneer Schat, u heeft nog een vervolgvraag.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb één doorvraag. De gemeente het zelf, het financiële perspectief niet doorrekent. Maar dat doet ze natuurlijk wel voor de grondexploitatie. Dus het was ook met name bedoeld, weer gericht op de grondexploitatie.
Oké, dank u wel. Wethouder, wilt u daar nog op reageren?
Nou, als de heer Schat in algemene zin bedoelt, gaan wij de mogelijke effecten van de coronacrisis als nieuwe ontwikkeling in de actualisatie van de grondexploitatie opnemen voor heel City. Dan is het antwoord uiteraard, dat moeten we ook doen van de accountant. Hey, ieder jaar, dat weet u, krijgt u bij de jaarrekening van het grondbedrijf een actualisatie van alle grondexploitaties. De accountant kijkt daar zeer kritisch naar ieder jaar of we dat goed doen en daar ook de goede aannames in doen. En als de coronacrisis grote effecten zal hebben op hoe die grondexploitatie, hoe we daarmee moeten rekenen, dan zullen we dat dus ook daarin moeten verwerken. En dat doen we inderdaad wel in de reguliere planning- en controlcyclus. Dus in dit geval is dat bij de jaarrekening van het grondbedrijf in juni.
Juni inderdaad. Dank u wel, dank u wel. En ook dank u wel, meneer Schat. En ik verzoek u uw camera en uw microfoon weer uit te zetten. Ga ik over naar een volgende vragensteller. Dat is de heer Verdam van Groep Verdam. En hij had wat vragen over parkeren. Meneer Verdam, mag ik u uitnodigen uw vragen aan de wethouder te stellen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een politieke vraag. Welke escapes hebben wij als gemeente als achteraf blijkt dat de gehanteerde parkeernorm van 0,3... de verhuur en de verkoop gaat belemmeren. En hierdoor geconfronteerd worden met leegstand. En worden wij hier ook proactief over geïnformeerd als raad?
Dank u wel, meneer Verdam, wethouder.
Dank, voorzitter. Dat is natuurlijk een vraagstuk wat we ook bij de gebiedsopgave afgelopen jaar onder ogen hebben gezien met elkaar. Hè. Het is best spannend met een lagere parkeernorm te gaan werken. We denken met elkaar dat het kan. Nieuwe doelgroep, nieuwe tijden, dichtbij een nieuw OV-station. Ook al veranderende beelden over autobezit en autogebruik. Maar de heer Verdam heeft gelijk, er zit een zeker risico in. En daarom hebben we ook in City West een ruimtereservering vooralsnog, waarin we mocht dat nodig blijken, nog aanvullende parkeervoorzieningen kunnen maken. Maar daar gaan we niet op voorhand al op anticiperen. Want er zit ook wel een visie achter het gebied ook echt autoluw en met een lagere parkeernorm realiseren. Maar mocht het helemaal uit de hand lopen en het blik, zeg maar, de city uitpuilen, dan hebben we een ruimtereservering gemaakt om daar nog een oplossing voor te realiseren.
Dank u wel. Meneer Verdam, heeft u nog een vervolgvraag?
Nee hoor, dank u voorzitter.
Oké, nou dan.
Beantwoordingen.
Ja, dank u voor uw bijdrage. Verzoek ik u ook uw microfoon en camera weer uit te zetten. En dan ga ik terug naar, even kijken, ik geloof dat het GroenLinks was die eerst volgens op mijn rij staat. Mevrouw Veenstra van GroenLinks, u heeft nog een vraag over ambities rondom het stationsplein. Mevrouw Veenstra.
Ja, dat klopt. Dank u wel. Ja, in de stukken lezen wij dat er ambitie is om het stationsplein natuurlijk heel duurzaam te maken, waar wij zeer voor zijn en ook hoogwaardig. En dat wordt gerealiseerd, onder andere wordt geschreven dat het onder andere gerealiseerd moet worden door een eigen identiteit aan dat stationsplein. En ook door toevoegen van gebruiksfuncties zoals detailhandel en wellicht enige horeca. We hebben wel wat zorgen in gebouwen die zo hoog zijn in de plinten dan horeca en... Ja goed, s'avonds misschien, hè, detailhandel, s'avonds dichter. Dus mijn vraag is, kunt u aangeven hoe u dat voor u ziet en met name wat u eraan kan doen vooraf al om te voorkomen dat het met name in die avonden wellicht toch wat shabby gaat worden?
Oh, nee, met je, kamer, je mag camera. De wethouder, ja.
Ja, dank voorzitter. Beetje off topic, hè, wat geen onderdeel van het raadsbesluit wat we vanavond bespreken, maar natuurlijk wel het omliggende gebied rondom dit bouwblok waar we het vanavond wel over hebben. We zien ook in de digitale consultatie die we vorige maand als alternatief voor de bijeenkomst op 24 maart hebben gedaan, dat het overgrote deel van de reacties juist hierover gaat. Hè. Wordt dat stationsplein wel groen genoeg? Wordt het wel aangenaam genoeg? En dat realiseren we ons ook heel goed. Het is ook een signaal wat uit alle eerdere co-creatieavonden heel erg is gekomen. En we gaan die inrichting van dat stationsgebied ook echt samen met bewoners, niet alleen omwonenden, maar ook mensen verder uit de stad, want dat deel is echt van de hele stad, samen vormgeven. Waarbij ook daar geldt dat duurzaamheid, klimaatadaptatie en groen echt waarden zijn waar we van waaruit we gaan werken. Wel een correctie op wat mevrouw Veenstra zegt. Ik denk niet dat er veel detailhandel daar zal komen. Je ziet toch dat de trend is dat het aantal winkelmeters de behoefte daaraan eerder kleiner wordt dan groter. Dus maatschappelijke dienstverlening ja, horeca hopelijk ook. Maar detailhandel zie ik daar rondom stationsplein niet gebeuren.
Dank u wel. Mevrouw Veenstra, heeft u nog een korte aanvullende vraag? Want ik zit ook een beetje naar de klok te kijken. Mevrouw Veenstra.
Ik heb een korte aanvullende vraag, want ik vind het antwoord eerlijk gezegd wat algemeen. De horeca en de detailhandel haal ik letterlijk uit de stuk. Ik heb het niet zelf bedacht om het daar te plaatsen. Ik snap wel dat misschien toch anders wordt, maar ja, we gaan het samen met de bewoners doen. Ja, of je daarmee voorkomt dat het toch zeg maar uiteindelijk een shabby plaats gaat worden, dat vind ik nog wel wat zorgelijk. Dus ik had eigenlijk van de wethouder graag wat meer richting daarover willen horen. Want dit is natuurlijk iets wat niet alleen in Nieuwegein speelt, maar op andere plaatsen ook. Dus misschien mag ik dan een oproep doen om in ieder geval aan te geven dat we hier heel goed naar moeten kijken en ook naar andere plekken en daar echt van moeten leren. Want het is wel echt een zorgpunt die we niet alleen met de bewoners samen kunnen oplossen, denk ik.
Ja, dank u wel. Wethouder, wilt u daar nog op reageren?
Nee, voorzitter, aan die oproep geef ik graag gehoor en ik realiseer me dat ik een beetje een procesantwoord heb gegeven, maar dat komt ook door de fase waarin we zitten. Hè. Ik heb nog geen ontwerp voor het stationsplein en de focus ligt nu echt even op het verleggen van de tram en het realiseren van dit bouwblok. En daarna gaan we meteen door met die ontwerpfase. Dat doen we natuurlijk ook niet alleen met bewoners, hè. Ook daar halen we deskundige ontwerpers bij. Maar laat ik mij voornemen om daar op een ander moment, en het liefst op het moment dat dat niet meer digitaal hoeft, ook nog wat uitgebreider met uw raad over van gedachten te wisselen.
Dank u wel. Dank u ook wel, mevrouw Veenstra, als u uw camera en microfoon weer uitzet. Dan ga ik even naar een ander onderwerp en dat gaat over de woninggrootte. Nou hebben twee partijen, zowel D66 als het CDA, precies dezelfde vraag gesteld over de afwijking van de woninggrootte. Nou was D66 eerder dan het CDA, dus ik hoop niet dat meneer Horst het erg vindt als ik zijn vraag incorporeer in de vraag die ik meneer Quantus nu laat stellen. Het woord is aan meneer Quantus van D66 om een vraag aan de wethouder te stellen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Waar het mij om gaat is eigenlijk dat het duidelijk is wat er staat, maar dat absoluut de onderbouwing ontbreekt waarom wij daar toe open zouden moeten gaan. Te meer daar wij veronderstellen dat we bij de conversie van kantoorpanden al genoeg kleine appartementjes hebben gerealiseerd. En wij denken dat er veel meer belangstelling is voor de wat grotere situatie. Dus wij maken ons een beetje zorg als we hier zomaar plotsklaps mee in zouden moeten gaan stemmen. Dat is eigenlijk de achtergrond van mijn vraag.
Dank u wel, meneer de Krantus. Wethouder, antwoord.
Ja, ik kan me die vraag heel goed voorstellen, voorzitter. Wat je hier leest is echt een compromis, zeg ik dan toch maar in alle eenvoud. We hebben natuurlijk bij het ontwikkelkader in 2018 hebben we helemaal geen woninggrootte vastgelegd. In feite hebben we gezegd het moet in de vrije sector, vrije sector huur, vrije sector koop. En verder doe maar wat de markt vraagt. En wat je ziet gebeuren is dat er een toenemende trend is dat, dat woningen steeds kleiner worden. Soms wel kleiner dan 30 vierkante meter als je daar geen grenzen aan stelt. Want het wordt toch wel verhuurd of verkocht. Hè? Zo groot is de druk op de woningmarkt wel. En tegelijkertijd zie je ook een trend, en dat is echt wel een bredere trend, dat in het dichtstedelijk gebied mensen ook steeds meer vragen naar wat kleinere appartementen, wat kleinere woningen. Nou hebben we, juist om daar wel paal en perk aan te stellen in de gebiedsopgave, vorig jaar hebben we die minimale grootte, die gemiddelde omvang van woningen hebben we opgenomen. Maar dat is natuurlijk wel een jaar nadat we in het ontwikkelkader blok B1, waar we het nu over hebben, eigenlijk met elkaar hebben gezegd, hier gaan we geen regels aan stellen. Dan is het ook een klein beetje gewekt vertrouwen wat je als gemeente richting initiatiefnemers hebt, die natuurlijk al een jaar aan het ontwikkelen waren op basis van het kader wat we met elkaar hadden vastgesteld. En waar we als college en ook de projectgroep wel tegendruk zijn gaan geven van nou, het moet allemaal niet te klein en zorg nou dat er een goede kwaliteit komt. Maar eigenlijk geen instrument hadden om dat af te dwingen. Wat we nu doen is, ik heb het een compromis genoemd en dat is het ook. Gezegd, we gaan toch een minimale maatvoering doen. Die ondergrens van 50 die we ook in de gebiedsopgave hebben staan, die gaan we ook hier van toepassing verklaren. En we gaan ook een gemiddelde grootte vastleggen. Maar daar gaan we niet zo ver als dat we in de gebiedsopgave gegaan zijn. Ook omdat de initiatiefnemers investeringen hebben gedaan en planvorming hebben ontwikkeld op een ontwikkelkader waar daar geen eisen in gesteld werden. Dus het is een beetje spelregels veranderen tijdens het spel. Wij denken dat dat verantwoord is. Er zal dan op basis van wat er nu ligt in het principeverzoek door de ontwikkelaar echt nog wel wat geknutseld moeten worden om hieraan te voldoen. Ja. Maar om helemaal terug te gaan naar we gaan de maximale eis stellen zoals we dat ook voor de rest van City doen, daar waar we dat eerder helemaal niet deden, dat vonden we ook niet fair.
Oké, dank u. Meneer Krantus, normaliter zou ik u nu de gelegenheid geven om een vervolgvraag te stellen. Maar
u daarvan af te zien, want de heer Horst had ook precies dezelfde vragen over dit onderwerp gesteld. Dus ik wil graag de vervolgvraag, dat is tevens een interruptievraag, door de heer Horst laten stellen als u het mij toestaat. En dat doe ik ook omwille van de tijd, want over 6-7 minuten moet deze vergadering afgelopen zijn. En ik heb nog een andere vraag in het verschiet liggen. Dus ik geef nu graag het woord aan de heer Horst van het CDA.
Ja, dank u voorzitter. Dank aan de wethouder voor de antwoord op de vraag van de heer Krantus, want dat was inderdaad ook ons zorgpunt. En laat ik daar nog op aansluiten dat met de vraag in hoeverre we een risico lopen dat de ontwikkelaar zegt, ja, ik ga dat gewoon niet redden met die gemiddelde woninggrootte. Ook al wijkt u 10 vierkante meter daarvan af van de norm die u eerder heeft vastgesteld, zeg maar. Welk risico lopen we hier mee?
Dank u wel. Wethouder, graag kort en bondig antwoorden.
Ja, voorzitter, als we onverkort de woninggrootte uit de gebiedsopgave hadden doorvertaald, dan was dat een reëel risico geweest. Wij denken dat we met dit voorstel en een woningprogramma krijgen wat echt aansluit op de marktvraag. Wat ook past bij de rest van City als een iets kleiner aanbod daar waar in de rest van City iets groter is. waar voldoende spanning op zit om die ontwikkelaar echt even zijn best te laten doen om het mogelijk te maken. Maar wij denken dat dit een programma is wat echt binnen deze configuratie goed moet kunnen.
Dank u wel. En u ook dank, wethouder. En meneer Horst, als ik u verzoek uw camera en uw microfoon weer uit te zetten. Dan geef ik als laatste nu het woord van deze ronde nog de heer Schat van de VVD. U had nog een vraag. Meneer Schat, mag ik u uitnodigen?
Voorzitter, mijn doorvraag die ik had, die had ik al gesteld. Dus,
Kijk zo. Ik dacht dat hij nog een keer kwam. Dan zit ik in de vertraging. Waarvoor excuses, meneer Schat. Dan zie ik daar nog dat er iemand van D66... Dan geef ik dan nu het allerlaatste woord aan meneer Quantus van D66... om dan toch nog die vervolgvraag te kunnen stellen. Meneer Quantus.
Het wordt inderdaad toch niet de vervolgvraag, maar een nieuwe vraag. En die gaat over het architectonisch opzet van de ontwikkelaar. Als je kijkt op de bijdragen die bij de documenten zitten, dan zijn er geweldige schetsen van hoe het zou kunnen zijn. Als je kijkt naar de tekeningen zoals men het zich voorstelt, dan zijn wij diep teleurgesteld over het wat abstracte geval wat B1 zou moeten worden. We hadden het idee dat het toch een behoorlijk aanzien moet hebben als je Nieuwegein binnenrijdt. Wij zouden eigenlijk wel zien dat de ontwikkelaars zich daar toch wat meer moeite getroosten om een wat meer, smaakmakend gebouwen te componeren.
Dank u wel. Wethouder, hoe krijgen we meer smaak in de binnenstad?
Ja, het gevaar af, voorzitter, dat we een discussie krijgen over wat mooi is en wat niet mooi is. Want die kunnen we niet winnen. Maar ik wil er wel twee dingen over zeggen. Dit is nog de fase van principeverzoek. Hè. Hierna volgt nog een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp en een vergunningsaanvraag. En eigenlijk gaan de echte gevelarchitecten, die gaan pas na deze fase aan de slag. En om nou te voorkomen dat u en ik in discussie gaan over of het eindproduct mooi is, hebben we daar naast het Q-team waar ik het al eerder over had, waar ook een stedenbouwkundige in zit die al sinds het begin van dit millennium betrokken is bij de kwaliteitsborging in City, hebben we gelukkig ook een welstandscommissie die zich daar op basis van uw nota ruimte kwaliteit over buigt. En de adviezen van die twee gremia zullen we uiteindelijk meenemen in de afweging bij de vergunningaanvraag. Dat voorkomt dat u en ik het moeten hebben over of we het mooi vinden of niet.
Oké, dank u wel. Ik neem aan, meneer Quantus, dat deze vraag voldoende beantwoord is op dit moment. Eén doorvraag. Was die van meneer Quantus of van de VVD? Van de VVD. Meneer Quantus, ik ga u toch niet het woord geven, want ik geef de VVD dan nu toch als laatste de gelegenheid om die doorvraag te stellen. En dat is echt de allerlaatste dan. En dan ga ik over naar het rondje voor de zorgpunten. Meneer Schat.
Ja, voorzitter, dank u wel. Als we het over architectonische ruimte hebben, dat sluit ook een beetje aan waar het GroenLinks het net al over had. Dit gedeelte van de binnenstad, dat zag altijd inderdaad een beetje shabby uit. Met name zeg maar de openbare ruimte waar we straks als gemeente ook verantwoordelijk voor zijn. Gaat dit gedeelte nou ook echt goed aansluiten bij de openbare ruimte zoals het huidige City Plaza al is ingericht qua bestrating en dergelijke?
Dank u wel. Ja, de wethouder.
Ja en groener, voorzitter.
Ja en groener. Oké, dank u wel.
Sluit ik hier wel de mogelijkheid voor het stellen van vragen af. Ik wil in ieder geval alle woordvoerders van de partijen bedanken voor hun medewerking, voor hun korte en bondige vragen. En de wethouder ook zeker bedanken voor zijn korte en bondige beantwoording. Daardoor hebben we het keurig binnen de tijd gered om deze vergadering te houden. En ik denk dat het onderwerp afdoende besproken is. U heeft uiteraard nog de gelegenheid om schriftelijke vragen bij de Griffie in te dienen. Dat heb ik bij de opening van de vergadering ook gezegd. Dat kunt u doen tot dinsdag 12 uur. Voor de voorbereiding van de raadsvergadering is het wel van belang dat wij weten welke zorg- en aandachtspunten er nog zijn. Dus ik wil nu graag een rondje doen voor de zorg- en aandachtspunten. Daarvoor ga ik per fractie nu vragen of zij die nog hebben. En ik loop dan de volgorde af van de grootte van de partijen zoals die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen tot stand is gekomen. Dus ik ga nu beginnen met de VVD aan de heer Schat te vragen of hij nog zorg- of of aandachtspunten heeft voor de gemeenteraad. Meneer Schat.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wacht nog even de antwoorden van de technische vraag af. Maar de zorgpunten zijn zoals vanavond verwoord in verband met de grondexploitatie en de meerkosten eventueel vooruit de coronacrisis.
Dank u wel, meneer Schat. Dan ga ik over naar de SP, de Socialistische Partij. Meneer Van de Heuvel, heeft u nog aandachts- of zorgpunten?
Meneer Van der Heuvel.
Niet aanwezig hoor ik, dan ga ik door naar de VSP. Meneer De Winter, heeft u nog aandacht en zorgpunten voor de gemeenteraadsvergadering?
Ja, voorzitter. Ons beperken tot de redactie van het voorstel, het besluit. Wij hebben een probleem met de beperkte parkeerruimte die in blok 1 wordt geboden. Het is bekend dat de binnenstad al jarenlang de parkeerproblematiek op de bovenste plank heeft liggen. En wij verwachten dat hierdoor toch wel ernstige problemen kunnen gaan ontstaan. Onverlet het feit dat de wethouder aangeeft dat er een escape mogelijk is door realisering van extra parkeergelegenheid.
Ja, en wat zijn bondig, meneer De Winter.
Wat ons tevens zorgen baart, dat is de beperkte woninggrootte, het terugbrengen van de gemiddelde woongrootte, woninggrootte van 65 vierkante meter. Dat beperkt een groot aantal mensen om de gelegenheid te krijgen om in de binnenstad te komen wonen. Dus dit is een bijzonder groot zorgpunt voor de VSP en dat zullen we in de raad ook uitspreken.
Wel, meneer De Winter, voor deze twee zorgpunten ga ik over naar meneer Quantus van D66. Heeft u nog zorg- of aandachtpunten?
Afgezien van de openstaande vragen die we nog hebben liggen bij de griffie, hebben we op dit moment geen andere zorg- of vraagpunten.
Dank u wel, meneer Quantus. Dan ga ik door naar de Partij van de Arbeid, de PvdA. Meneer Vincent van S, heeft u nog aandachtspunten of zorgpunten?
Nee, voorzitter, geen zorgpunten. Echt een mooie plus ten opzichte van 2018 en echt een ambitie die we vorig jaar hebben vastgesteld.
Oké, okay, hartelijk dank daarvoor. Ga ik door naar de heer Horst van het CDA. Heeft het CDA nog aandachtspunten of zorgpunten?
Voorzitter, wij hebben nog een aantal technische vragen uitstaan. Daar wachten we beantwoording nog even op af. Maar voor zover ik het nu kan overzien, ook kijken naar het raadsbesluit wat er ligt, hebben wij verder geen verzorgende aandachtspunten.
Dank u wel, meneer Horst. Ga ik door naar GroenLinks. Heeft mevrouw Veenstra, de woordvoerder van GroenLinks, nog aandachtspunten of zorgpunten?
Ja, dank u wel. Ook voor GroenLinks geldt dat wij nog een aantal technische vragen gesteld hebben waar nog geen antwoord op is. Dus dat wachten we graag nog even af. Over het algemeen genomen zitten we er wel positief in. En we zijn ook blij met de antwoorden van de wethouder over de rekensystematiek van vanavond. Dat was verhelderend. Dus dank u wel daarvoor.
Dank u wel, mevrouw Veenstra. Ga ik over naar de ChristenUnie. Mevrouw Schildkamp, heeft de ChristenUnie nog aandachtspunten of zorgpunten?
Dank u, voorzitter. Nou, wij hebben ook nog technische vragen uitstaan. En daar wil ik ook eerst de beantwoording van afwachten. En verder ga ik me nog iets beter verdiepen in dat BREAM en GPR. De wethouder heeft een mooi verhaal verteld. Ik wil er nog eventjes zelf in verdiepen. En verder geen... ik heb wel zorgpunten, maar ik denk wel dat we hiermee verder kunnen instemmen.
Dank u wel. Niemand gaat zorgeloos door dit leven. Lokale vernieuwing, meneer Verhaar. Heeft lokale vernieuwing nog zorgpunten of aandachtspunten?
Dank u wel, voorzitter. We vinden het een ambitieus compromis. We staan er zeker positief in. En voor smaak zie ik graag een IJsselon toegevoegd worden. Nog één technische vraag zal ik apart stellen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Verhaar, voor deze bijdrage. Mevrouw Verbeek, Ieders Belang. Heeft Ieders Belang nog aandachtspunten of zorgpunten voor de gemeenteraadsvergadering?
Mevrouw Verbeek, bent u nog aanwezig in de vergadering? Lukt het? Staat de microfoon aan? Of de kamer? Ja, ik hoor u nu, mevrouw Verbeek. Ja.
Nou, onze zorgpunten zijn het parkeren en het wonen.
Parkeren
en wonen. Dank u wel voor deze zorgpunten. En als laatste, meneer Verdam van Groep Verdam. Heeft u nog aandachtspunten of zorgpunten?
Ja, voorzitter, dank u wel. Mijn zorgpunt is de gehanteerde parkeernorm. en de gevolgen voor de naburige wijken. Goed, de wethouder geeft een eventuele escape aan. Verder de druk op de bestaande parkeerruimtes, de parkeergarages met name. Wel goed om te lezen dat er gebouwd wordt voor diverse doelgroepen, ook al in een kleinere vorm. Had liever wat meer sociale huur gezien in plaats van extra kantoorruimte. Verder heb ik nog enkele technische vragen uitstaan. Wacht die dus ook af. Verder zie ik geen zwaarwegende reden om niet in te stemmen.
Dank u wel. Prima. Als u dan ook uw microfoon en camera weer uitzet. Dan heb ik hierbij het zorg- en aandachtspunten rondje afgemaakt. En zijn we aan het einde gekomen van deze voorbereidende sessie voor de gemeenteraad. Wij zullen zometeen 10 minuten gaan pauzeren. En om 9 uur zal dan starten een informatieve sessie onder voorzitterschap van mijn collega Henk-Jan Schat. Ik dank u allen heel erg voor uw aandacht en ik zie u de volgende keer weer terug. Een prettige avond verder nog.
Goedenavond, mijn naam is Henkje Schat en ik ben voorzitter voor dit onderdeel. Iedereen hartelijk welkom, raadsleden, commissieleden en collegeleden en iedereen die een vergadering live volgt via Facebook en YouTube. Speciaal welkom aan de dames Marije Kesselring, Saskia Wijsbroek en Anna van Spanje van het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht. Wilt u eventjes kort uw microfoon en camera aanzetten? Dan kunnen we even zien wie u bent. Door naar Saskia Wijsbroek. Is Saskia Wijsbroek wel aanwezig? Excuus, u heeft mij alle niet kunnen horen volgens mij. Mijn microfoon stond gedempt. Ik start even overnieuw. Goedenavond, mijn naam is Henkje Schat en ik ben voorzitter van dit onderdeel. Hartelijk welkom. Welkom raadsleden, commissieleden en collegeleden en iedereen die de vergadering live volgt via Facebook en YouTube. Speciaal welkom aan de dames Marije Kesselring, Saskia Wijsbroek en Anne van Spanje van het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht. Wilt u ons even kort begroeten, zodat we u allemaal in beeld hebben? Ik begin even bij Marije Kesselring. Marije Kesselring, wilt u uw camera en microfoon aanzetten en ons even welkom heten?
Welkom heten.
Ik ben er. Ik hoop dat jullie mij kunnen zien.
Ik heb nog geen beeld van u.
Oh, nog geen beeld?
Ja, prima.
Ja.
Oké. Okay. Hartelijk welkom. Saskia Wijsbroek.
Ja, goedenavond.
Heeft u ook beeld?
Goedenavond.
Ja.
Dank u wel.
Ja.
Dan kunt u beide uw camera en het microfoon weer uitzetten. En Anna van Spanje nog even.
Ja.
Ik ben ook aanwezig. Goedenavond.
Ja, we wachten nog even dat het beeld opspringt. Ja, u bent ook in beeld. Ja,
mooi.
Dank u wel. Prettige avond.
Dan mag u uw camera weer uitzetten. U heeft allemaal inmiddels al een beetje ervaring met het digitaal vergaderen. Verzoeken, zoals ik ook al net benoemde, om de camera uit te staan en de microfoon uit te laten staan, zolang ik u het woord niet geef. Het gesprek gaat helemaal via de voorzitter. We hebben vanavond de informatieve behandeling van de effectiviteit van de jeugdhulp. Bij de stukken zit een notitie over dit onderwerp en ik hoop dat dit allemaal hebt gelezen. En er zijn al vragen binnengekomen van de CDA, VSP en de PvdA. Maar ik ga eerst even het woord geven aan de wethouder, zodat hij een intro kan geven over het onderwerp. De wethouder, Jan Kuiper.
Ja, welkom allemaal ook namens mij. Met name Saskia, Marije en Anne. Fijn dat jullie er zijn, maar ook vooral fijn dat jullie een notitie hebben geschreven die ons uitnodigt om naast het tellen ook elkaar te vertellen wat we zien en hoe we ontwikkelingen in de jeugdzorg op dit moment ervaren. Ik wil twee dingen even met name eruit lichten. De actualiteit rond corona. Alle vragen die daarover gesteld zijn, zou ik heel graag willen beantwoorden in de periode dat we aan de rondvraag bezig zijn. Dus na het gesprek met de mensen van de hogeschool. En ten tweede kondig ik vast aan dat er morgen een brief wordt gestuurd naar de Raad over de cijfers in de jeugdzorg. Waarbij we moeten vaststellen dat ook in 2019 er weer een toename is geweest in de kosten voor de jeugdzorg. Veel minder groot dan in 2018, toen het 20% steeg, vorig jaar 7,5%. Maar we moeten wel weer met elkaar, en dat wil ik ook graag, jullie kennen mij inmiddels, we moeten wel weer met elkaar in gesprek over wat zien we nou. Hoe oordelen we daarover, et cetera. En het tekent ook de actualiteit van het gesprek dat we vanavond kunnen voeren met elkaar. Ik wens ons een fijne avond. Henk Jan?
Ja, Jan, dankjewel. Ik begrijp dat mensen mij slecht kunnen horen. Ik zal wat luider spreken. Het CDA heeft als eerste een vraag gediend. Het CDA. Mag ik Ria van Sluizen vragen om haar vraag te stellen?
Hoe zit het met de inzet van ervaringsdeskundigen? Weet de wethouder of daar zicht op dat dat een beetje gebruikt wordt of gemaakt wordt van ervaringsdeskundigen? En staan ze daar open voor?
Dat is kort en bondig. De wethouder, mag je microfoon weer uitsluiten?
Mag ik voorstellen deze vraag ook even neer te leggen bij de schrijvers van de notitie? Omdat ik denk dat, dat er een landelijke trend op dit moment aan het ontstaan is rond de inzet van ervaringsdeskundigen, zowel jeugdzorg als ook, we zien het bijvoorbeeld in de WMO bij Herstelacademie Enik. In Nieuwegein doen we ook een aantal dingen, maar misschien is het wel goed om het bredere plaatje wat te schetsen over deze vraag, als dat mag, voorzitter.
Dat mag. En wie stelt u voor om daarvoor het woord te geven?
Een van de drie onderzoekers.
Marije Kesseling?
Ik wil eigenlijk vragen of Saskia er misschien iets over zou kunnen zeggen. Want ik kan wel iets zeggen over ervaringskennis, maar echt de inzet van ervaringsdeskundigheid. Misschien weet Saskia er iets over vanuit de jeugdzorg.
Saskia Wijsbroek. Mag u uw camera weer uit?
Ja, okay. Prima. Wat wij merken vanuit de zijlijn, vanuit het onderzoek, zeg maar, is dat er toenemend ervaringsdeskundigen betrokken zijn ofwel in dienst van jeugdhulporganisaties. Ik weet bijvoorbeeld bij Lokalis in Utrecht zijn er twee mensen in dienst als medewerker cliëntenparticipatie. En ook bij alle aanvragen die we doen voor onderzoek zijn ervaringsdeskundigen jongeren en vaak ook ouders betrokken. We hebben recent bijvoorbeeld voor de vier jeugdregio's, behalve Utrecht stad, een regionale kenniswerkplaats jeugd aangevraagd bij een grote financier en ook gehonoreerd gekregen. En daarin moeten we ook eigenlijk alles wat we doen, doen vanuit verschillende perspectieven. Het perspectief vanuit jongeren, jeugdige, ervaringsdeskundigen, jongeren, jeugdige, ouders, praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen. Dus wat wij toenemend merken is dat ervaringsdeskundigen heel actief betrokken zijn. Zowel in de en ook dat er ook bewegingen zijn, zoals bijvoorbeeld bij UK, dus de specialistische jeugdhulporganisatie in alle regio's, is men zich ook heel erg aan het oriënteren op welke manier je nu het beste bij welke gezinnen ervaringsdeskundigen kunt betrekken en in welke fase van de hulp. Dus het is wel iets wat erg in opkomst is. Het zijn ook steeds meer opleidingen voor op mbo en op hbo niveau.
Mevrouw Wijsbroek, dank u wel. Wil de wethouder hier nog even op aanvullen?
Ja, om hem nog wat toe te spitsen op Nieuwegein.
Twee ontwikkelingen waar we nu middenin zitten. De inzet van Philip Pinedo voor jongeren in complexe echtscheidingen. Philip Pinedo werkt standaard met buddies. Dat zijn ervaringsdeskundigen die jou als jongeren kunnen vertellen hoe zij het hebben ervaren en tips en tricks. En een andere is, Saskia noemde hem net al, een inzet van UK. Dat heet jouw ingebrachte maatje. Waarbij je nadrukkelijk als betrokkenen de uitnodiging krijgt om iemand mee te nemen die, zeg maar, als een soort buddy, ervaringsdeskundige buddy aan jouw zijde meegaat in een traject.
Oké, mevrouw van der Sluis, is dit voldoende antwoord op uw vraag?
Ja, duidelijk. Dank u.
Dank u wel. Dan ga ik door naar de VSP. Anne Wolf, wilt u uw vraag stellen?
Graag camera en microfoon aan, dan kunnen we u horen. Anne Wolf?
Ik hoor van een griffier dat Anne Wolf. Anne Wolf, wil je je vraag stellen?
Ja, daar ben ik.
Helemaal goed.
Ik heb twee vragen, maar misschien is het handig als ik ze apart stel.
En de eerste, dank u wel, voorzitter, in de eerste plaats. Ik wilde dan de heer Kuiper vragen, hebben wij lokale wijkteams betreft jeugdhulp?
De wethouder? U mag de microfoon weer uitzetten, mevrouw de Wolf.
Sorry.
Ik zal kort antwoorden, want dat is evident. Onze sociale wijkteams zitten tot over hun oren in de jeugd. Ik kijk nu uit op het afdelingshoofd van Geinwijs. Dus als u er meer specifieke informatie over wilt, kunnen we die ook geven. Maar natuurlijk, onze wijkteams zitten heel erg in jeugd.
Oké, wethouder, dank u wel. Een tweede vraag, mevrouw de Wolf.
De tweede vraag is... Moeten alle verwijzingen naar jeugdhulp, ook die van de huisartsen, via Geinwijs lopen?
Ik kan er wel een antwoord op geven. Het is overigens een discussie die op dit moment nationaal heel nadrukkelijk speelt. De jeugdwet heeft een aantal toegangen georganiseerd die je naar de jeugdzorg toe kunnen leiden. De gecertificeerde instellingen en de huisartsen kunnen een directe toegang realiseren naar de jeugdzorg. De inzet van Nieuwe Gein is heel sterk gericht op het realiseren van de toegang via de sociale wijkteams / Geinwijs. En een iets wat we daarvoor onder andere inzetten is de praktijkondersteuner bij de huisartsen. Dit gesprek over wat de jongeren nodig heeft kan verbreden naar het gezin. En zo veel meer systeemgerichte aanpak kan realiseren. En opnieuw zou ik een van de lectoren willen uitnodigen om het licht te laten schijnen over hoe daar in Nederland op dit moment de ontwikkeling in is.
Oké, dank u wel. Mevrouw de Wolf, is dit voldoende antwoord?
Microfoon even aanzetten.
Voorlopig wel, dank u wel, voorzitter.
Oké, dank.
Dan ga ik door naar de PvdA. Mag ik Emiel Holtenen vragen om zijn microfoon en de camera aan te zetten om de vraag te stellen?
Ja, voorzitter. We zien de laatste tijd bij het RIVM en de cijfers dat je door verhalen het risico loopt dat gegevens te snel een bepaalde richting worden geduwd. Dus dat te snel conclusies worden getrokken en causaliteit wat verondersteld die er niet is. Hoe zorgen we ervoor dat bij het vertellen, bij het tellen, storytelling, als manier om duiding te geven aan de cijfers, niet te snel een te eenzijdig, ongenuanceerd, niet representatief beeld oproept. Dus met andere woorden, hoe wordt nu voorkomen dat de duiding van de cijfers achter gekleurde ervaringsverhalen verdwijnen?
De wethouder.
Stop de wethouder. Dit is bij uitstek een vraag die volgens mij ook in de notitie van de drie hogeschoolmedewerkers, lectoren aan de orde is gekomen. Dus ik zou het fijn vinden als Saskia daar ook haar licht over zou kunnen laten schijnen.
Saskia Wijsbroek.
Ja, dank voor de vraag. Dit is inderdaad ook een vraag die ons erg bezighoudt natuurlijk. En wat we tot nu toe gewend zijn om daarmee te doen, is dat we natuurlijk gewoon de cijfers hebben en niets doen zonder de cijfers. Dus dat het altijd gaat om, wat we ook net zeiden, tellen en vertellen. En dat er wel methoden zijn om op een passende manier de verhalen op te halen. Dus we hebben bijvoorbeeld ooit een onderzoek gedaan naar een OSA, dus een onderwijsarrangement op scholen vanuit jeugdhulp. En daar hebben we vanuit de verschillende perspectieven meerdere mensen betrokken die hun licht laten schijnen op wat ze zien. En die mensen ook met elkaar in contact gebracht. Dus zodat je vanuit verschillende perspectieven de verhalen krijgt en ook meerdere verhalen. En dat je die altijd naast de cijfers gebruikt.
Dank u wel. Meneer Holterman, is dit voldoende antwoord op uw vraag?
Ja, ik ben enigszins gerustgesteld door in ieder geval doordat die verhalen gewoon ook naast elkaar en altijd naast de cijfers blijven.
Ja,
dank u wel.
Hey, dank u wel. Dan heb ik de volgende vraag vanuit GroenLinks. Blader Aasinger.
Mevrouw Wijsbroek, die mag de camera weer uitzetten. Meneer Azinger?
Dank u, voorzitter.
De heer Holteman, mag de camera microfoon uitzetten?
Ben ik te verstaan?
Ja, u bent te verstaan.
Staat alles? Okay.
Ik zie u alleen nog niet.
Ik zie mezelf wel. de camera staat aan. Ik wil eerst de onderzoekers bedanken voor de notitie. En dan pak ik meteen de laatste pagina. Komen zij met een advies of een verhaal over algemene indicatoren. En ik was benieuwd wat wij daar in Nieuwegein mee doen. En het gaat om indicatoren die dus op inhoud van de verleende zorg de gemeente zichzelf moet gaan hanteren. Dus de vraag is, hebben wij dit voor ons bepaald? Wat zijn ze? En nog belangrijker, hoe scoren wij eigenlijk op die indicatoren?
De wethouder.
Ik denk dat dit... Voorzitter, mag ik hem doorspelen aan Marielle Eikman, programmaleider in jeugd? Die zit daar beter in dan ik.
Ja, prima. Mevrouw Eikelboom.
Ja, hallo. Even nadenken. Er zijn een aantal outcome-criteria. Een hele overzichtelijke is natuurlijk de tevredenheid van cliënten. Daarvoor hebben wij jaarlijks het dimensiesonderzoek. Waarbij wij de cijfers ook jaarlijks naast elkaar kunnen leggen. Vanuit de overheid hebben wij een aantal verplichte indicatoren die wij jaarlijks moeten meten. Die treft u ook aan in de jaarrekening. En wij zijn op dit moment bezig, nu we meer jaren ervaring hebben, met de cijfers van jeugdhulp, met een dashboard, zodat we ook zelf meer kunnen zien van de cijfers. Dat wil nog niet zeggen tot we al over de hele jeugdhulp een duidelijke meting hebben van wanneer een behandeling nu succesvol is geweest. We hebben daarin dus nog geen longitudinaal onderzoek van als een jeugdige een behandeling heeft van 10 keer. Wat zien we dan? Wat zijn of haar vragen over 3-4 jaar is? Dat is wel een wens. En wellicht, dat zijn ook wensen waar wij het met het lectoraat over hebben. Van hoe kunnen we daar meer invulling aan geven?
Meneer Azinger, volgvraag.
Ja, dank u wel, Marielle. Ik heb wel een vervolgvraag. En die gaat, er zijn in de notitie van Hogeschool zijn de 3 indicatoren genoemd. Daar hebben wij de tevredenheid, noemt u al. Kunnen wij iets zeggen over uitval en hoeveel mensen er bij ons afhaken en hoeveel de trajecten helemaal afronden en ook of de doelen gerealiseerd zijn. Meten wij dat? En als we dat meten, kunnen we nu al iets zeggen over wat we daarvan hebben gehaald.
Mevrouw Eikelboom.
Doelrealisatie. Ja, ik zit ondertussen even naar mijn collega Patrick te kijken. Die helpt mij even hierin. Ja. Hij zegt wat ik ook dacht. Het is zo dat wij op de doelrealisatie op cliëntniveau, zoals ik net zag en zei, op dit moment dat niet in beeld hebben. Wij zijn op dit moment bezig met een nieuwe inkoopstrategie, waar Jan misschien ook nog wel iets over kan zeggen. Wij zijn wel die kant op aan het gaan. Dus we willen kijken in de nieuwe inkoop, waarin we meer met de aanbieders kunnen kijken naar wat is het resultaat wat wij verwachten. En dan kunnen we aan het eind van een behandeling ook kijken of daadwerkelijk de behandeling is behaald. Maar daadwerkelijke doelrealisatie kunnen wij op dit moment niet weergeven.
Meneer Azinger, is dat voldoende antwoord op uw vraag?
Vraag? Dan ga ik even
naar meneer Verdam van Groep Verdam.
Ja, voorzitter, dank u. Ik had mijn vraag per mail al gesteld. In hoofdstuk 3 van de bijlage door de VNG op pagina 6 wordt opgemerkt dat de gemeenten zijn succes boeken met betreffende jeugdzorg. Mijn vragen zijn, welke gemeenten zijn dit? Zijn deze vergelijkbaar qua bewonersopbouw? En is ons huidige gemeentelijk beleid overeenstemmig met deze succesvolle gemeentes? Hebben wij hier inzicht in of kunnen we die krijgen? Misschien kunnen we hier nog wat van leren, tenslotte. Kan de wethouder deze stukken eens opvragen en met ons delen? Dank u wel.
Met zover wet vraag 1. De wethouder probeert ongeveer evenveel
te lezen als de lectoren en zijn medewerkers zoals Marielle. Soms met elkaar een eindje voor, maar ook vaak niet. Dat betekent dus ook dat we echt vrij veel lezen wat er in andere gemeentes gebeurt. En een van de dingen die net ook al genoemd werd, Frank, zou je microfoon uit kunnen zetten? Ja, anders doe ik het hoor. Een van de dingen die net ook al genoemd werd, ging over de manier waarop we aan het inkopen zijn geweest de afgelopen jaren en hoe we de komende jaren willen inkopen. Net zoals veel andere gemeentes hebben we open house inkopen gekend en inkopen waarbij we met de leverancier bepaalden dat het besteden aantal uren betaald werd. En dat je aan de hand van een soort diagnose receptmodellen werkte met wat is er aan de hand en hoeveel behandelingen zijn er dan nodig. En de inkooppraktijk in de jeugd is de afgelopen tijd echt snel aan het ontwikkelen. Opnieuw kijk dan weer naar de lectoren om daar wat over te zeggen. Meer over te zeggen. En een van de dingen die wij aan het doen zijn is echt die lessons learned uit de omgeving, uit andere gemeentes erbij pakken. We kijken bijvoorbeeld sterk naar West-Brabant-West. Waar een redelijk succesvolle inkooppraktijk lijkt te zijn. Tegelijkertijd lopen ze daar nu dan weer aan tegen problemen met hun leveranciers. Omdat er wat instabiliteit is op de aanbiedersmarkt in de jeugdzorg. Dat wil je eigenlijk ook niet. Dus het vinden van die optimale balans tussen en resultaatgerichte inkopen. En outcomes waar je mee thuis moet komen. En een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Dat is echt een balans. Act die we nog met z'n allen niet helemaal onder de knie hebben. Dat weet ik zeker. Maar nogmaals, ik ben benieuwd wat Saskia en haar collega's daarvan vinden ook. Als ze naar het land kijken.
Mevrouw Wijsbroek, wilt u hierop aanvullen?
Jazeker. Ik begin even met te zeggen dat dit niet per se onze specialiteit is. Maar dat wij wel meekrijgen vanuit de zijlijn dat daar heel veel over uitgewisseld wordt op dit moment. Van, moet je nu juist voor meerdere jaren inkopen? Moet je nu een verscheidenheid houden aan partners waar je mee samenwerkt? Of moet je die juist gaan bundelen en meer laten samenwerken in een consortium? Daar kan ik inhoudelijk niet zo heel veel over zeggen. Maar dat zouden we wel kunnen nagaan, zeg maar.
Dank u wel. Meneer Verdam, is dit voldoende antwoord op uw vraag?
Ja, voorzitter, maar ik had nog een vervolgvraag. En als u de gelegenheid krijgt om die ook te stellen, dan ben ik helemaal klaar.
Hou uw gang.
Ik lees verder helemaal niets over het voorkomen van verhogingen in de jeugdzorg. En ik doel met name, ik wil graag zien of onderzoek laten doen hoe we jeugdzorg juist kunnen voorkomen in plaats van alleen maar elk jaar meer budget voor uittrekken. Ik lees daar verder weinig over en ik hoop eigenlijk dat de wethouder daar in de toekomst ook wat meer insteek op maakt. Ik doel met name gezinnen die gebruik maken van de schuldhulpverlening, gezinnen die tegen de armoedegrens aan zitten.
Meneer Verdam, kort en bondig alsjeblieft.
Ja, nou, dat was mijn vraag. Dus wat kunnen we meer gaan doen aan de insteek? Voorkomen is beter dan blussen.
De wethouder.
Ja, de heer Verdam stelt een vraag, voorzitter, die het hart van de transformatieagenda raakt. Dus hou me tegen, want nu kan ik wel even los natuurlijk. Kijk, de kern van wat we aan het proberen zijn met de transformatieopgave van de afgelopen jaren is dat we willen voorkomen dat jongeren te veel hulp krijgen en dat jongeren te laat hulp krijgen. En wat we de laatste tijd aan het versterken zijn, is wat we in technische termen het voorliggend veld noemen. Dus hoe kunnen we nou dicht bij de leefwereld van de jongeren aansluiten? En precies op het moment dat we iets zien gebeuren waar zorgen over zouden kunnen ontstaan, zeggen van joh, we hebben ruimte voor je om in een aantal gesprekken rustig te kijken naar je context en je situatie. En misschien helpt het als je een training doet om jezelf wat te versterken. Het werken bij Geinwijs met krachtwerk, wat ook door Geinwijs op school wordt gedaan, is een ondersteuning van het versterken van het voorliggend veld. En iedereen in Nederland is van mening dat als het voorliggend veld sterker wordt, dan voorkom je meer instroom in de jeugdzorg. En tegelijkertijd is het gewoon een hele, hele spannende beweging. Opnieuw, wat zeggen de lectoren hierover? Dit is zoals ik het beleef als bestuurder hier in Nieuwegein. Ik zie dat de stappen aan het zetten zijn, dat het werken is, maar ik denk dat het hele land dit aan het doen is.
Viel net even het laatste stukje even weg. Ik weet niet of dat bij anderen ook is, maar misschien wilt u dat nog even herhalen.
Het hele land is dit aan het doen, maar ik ben ook benieuwd hoe daar door de lectoren naar gekeken wordt.
Mevrouw Wijsbroek, wilt u hier nog op aanvullen?
Ja, graag. Dit is precies het onderwerp waarop wij met de vier jeugdregio's een aantal organisaties, praktijkorganisaties, ervaringsdeskundigen, jongeren en ouderen, scholen een aanvraag hebben ingediend voor regionale kenniswerkplaats jeugd. Die gaat over dit thema. Hoe kunnen we de sociale basis in alle gemeenten helpen versterken? Met het idee dat je als je dat doet, hè, dus gewoon in de buurt, in de scholen, in de samenwerking met de gezinnen, als je dat zou verstevigen, zou je daarmee ook kunnen voorkomen dat er meer doorstroom is naar de jeugdhulp. Dus het is een heel actueel thema en mijn collega Marije Kesselring die weet daar inhoudelijk ook veel meer van. Dus dat is wellicht voor een andere keer, maar dit is dus wel iets waar we ons graag mee bezighouden actief.
Oké, dank u wel. Dan ga ik door naar een volgende vraagsteller. Ook vanwille de tijd, vanuit de VVD, Miranda Schenkhuizen.
Ja, goedenavond. Mijn vraag was, als jeugdige op dit moment, zeg maar, zorg voor ingekocht wordt of die ergens geplaatst moet worden. Vroeg ik me af of er nu zeg maar dan al voor de plaatsing gekeken wordt niet alleen naar welke zorg nodig is, maar ook wat daarin financieel de beste optie is. Of dat die kosten eigenlijk automatisch gemaakt worden passend bij de zorg. Of dat er wordt gekeken naar de beste financiële opties. Of daar zeg maar een keuzemoment in is.
De wethouder.
Sorry, ik keek even door het glas naar de afdelingshoofd van Geinwijs, Patrick Bolink. Want de meeste doorverwijzingen in de jeugdzorg vinden natuurlijk plaats via Geinwijs. En dit is een onderdeel van de afwegingskaders. Dus het is een terechte vraag. Is het oké als ik vraag aan Patrick om even te beantwoorden? Ja, Patrick knikt ja.
Ja, heer Bonink?
Goedenavond allemaal. Wat er vanuit Geinwijs wordt getracht samen met de inwoners tot stand te brengen is in een afweringskade. Eerst de brede vraagverheldering en kijken wat er nog vanuit eigen kracht naar eigen netwerk kan. En als we samen met inwoners constateren dat er een vorm van geïndiceerde zorg nodig is, dan kijken we naar wat het meest passend is. En daar zorgt de jeugdwet voor. Daarin hebben inwoners zelf ook wat te zeggen. Daar mogen ze zelf in meekijken. Wij proberen ze daarin te adviseren. En als het gaat om ambulante vormen van zorg, ja, dan zijn daar ook nog wel ruime keuzemogelijkheden. Als het gaat om toch de wat zwaardere vormen, residentiële vormen, ja, dan wordt het al een stuk minder. Daartussenin hebben we nog wel de gezinshuizen en de pleeggezinnen. Daar valt ook nog wat in te matchen en in te kiezen. Maar met name de zwaardere vormen van zorg, ja, daarin zie je dat het aanbod niet heel rijk is. Maar uitgangspunt is altijd het meest adequate, waarbij de inwoner samen met de professional kijkt wat dan het beste zou kunnen matchen.
Oké, okay, dank u wel. Dan ga ik door naar de laatste vraag van vanavond. Dat is van de SP, Annie van der Heuvel. Mevrouw Schenkhuizen, wilt u uw camera in uitzetten? Dank u.
Ja, goedenavond. Ik wil ook nog wel even de opstellers van de notitie bedanken. Vooral de handige linkjes waardoor we heel veel informatie hebben kunnen vinden. Maar ik heb ik heb veel vragen nog schriftelijk gesteld. Maar ik wil nog even nu vragen over interventies die worden genoemd in de notitie. Aan welke interventies moeten we dan denken die voor Nieuwegein tellen? Ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen.
De wethouder.
Oh, excuses. Ik hoorde meer als een vraag aan de opstellers van het rapport.
Ja, en wie zou ik daar het beste het antwoord voor kunnen geven, volgens u?
Ik denk iemand, degene die het meeste in onze praktijk heeft gekeken. Wie is dat van de drie? Dat weet ik niet.
Mevrouw van Spanje, misschien?
Ja, bedankt voor de vraag. Ik ben dat helaas niet, maar ik speel hem graag door naar Saskia Wijsbroek.
Pardon, wil u dat nog een keer herhalen?
Excuses, ik was misschien iets te snel. Ik herhaal even mijn reactie. Ik ben niet degene met de meeste praktijkervaring. Dus ik wil graag de vraag doorspelen aan Saskia Wijsbroek.
Saskia Wijsbroek. Alsjeblieft.
Ik ben bang dat ik niet helemaal goed begrijp wat de verwachting nu is.
Zal ik mijn vragen herhalen? Heel kort.
Graag.
In de notitie wordt gesproken, pagina 9, over interventies. In veel gemeenten is de afgelopen jaren geïnvesteerd door interventies. En ik vroeg mij af, in Nieuwegein, waar moeten wij aan denken? Er wordt niets genoemd over Nieuwegein. Dus geldt dat ook voor Nieuwegein of is het meer een algemene opmerking?
Het is vooral een algemene opmerking. Want op een gegeven moment is er een trend gekomen om goed te kijken naar welke werkwijzen zijn nou effectief als je ze uitvoert met een groep kinderen of individuele kinderen of jeugdigen in een soort laboratorium setting, zeg maar. Om goed te kijken van wat heeft nu effect. En dat zijn werkwijzen, en die noemen ze ook wel interventies, die... Nou ja, eigenlijk een label hebben gekregen van die zijn in theorie goed onderbouwd. Dus die zou je goed kunnen gebruiken. En daar is een databank van. En veel gemeenten kijken dus als ze iets zoeken als werkwijze voor een bepaalde problematiek in die databank. Omdat ze dan toch meer dan anders het idee hebben dat je dan... Nou ja, kiest voor een interventie waarvan je ook weet dat die in bepaalde situaties zo effect heeft gehad. Dus waarmee dus de problemen, de klachten verminderd zijn. Dus er zijn bijvoorbeeld rondom omgaan met echtscheiding voor kinderen. En bijvoorbeeld wat hier ook staat, opvoedingsondersteuning voor kinderen van een bepaalde leeftijd met opstandig gedrag. Daar zijn bepaalde aanpakken voor. En het varieert per gemeente. Er zijn gemeenten die heel sterk zeggen van wij gebruiken alleen maar interventies die uit die databank komen. En er zijn ook gemeentes die andere keuzes maken daarin. Dus ik weet niet precies hoe dat bij Nieuwegein is. Maar dat is eigenlijk wat interventies zijn. Eigenlijk werkwijze om bepaalde klachten op een bepaalde manier aan te pakken.
Dank u wel. Ik krijg van de wethouder door dat Marije Eijkman hier waarschijnlijk vanuit Nieuwegein nog wat meer over kan zeggen. Mevrouw Eijkman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben inderdaad die aanpak, als dusdanig als Saskia aangeeft, gedaan. Bijvoorbeeld bij de onderwerpen echtscheidingsproblematiek voor kinderen en de jeugdcriminaliteit, preventie daarop. Dat waren onderwerpen waarvan we in Nieuwegein door onderzoek zagen dat daar meer aan gedaan kon worden. Vorig jaar zijn er twee stagiaires bij de gemeente Nieuwegein actief geweest vanuit de Universiteit Utrecht. Die op die onderwerpen hebben gekeken wat er effectief bekend is aan interventies. Die hebben daar onder andere gebruik gemaakt ook van die databank van het NJI. En op basis daarvan zijn we nu ook daar vervolg aan het geven. Dus ik denk dat dit wel aangeeft van hoe wij in Nieuwegein op vervolg van onderzoek daarmee verder gaan.
Nee, dank u wel. Mevrouw van de Heuvel, ook dank. Dan ga ik deze vergadering afronden. Ik begrijp vanuit de chat dat er nog de nodige vragen leven bij deze NG. U kunt de vragen altijd nog technisch stellen aan de Griffie. Die worden ze alsnog schriftelijk beantwoord. Mochten het politieke vragen zijn, dan kunt u ze ook natuurlijk als artikel 42 vragen stellen. Maar ik wil als laatste nog even de wethouder het woord geven hoe hij verder wil gaan in dit traject. De wethouder.
Ik ervaar een beetje hetzelfde als wat Mladen uitdrukt. Er zijn nog veel vragen en een half uur is kort. Ook als het gaat over de inbreng die we hebben gekregen, tellen en vertellen, denk ik dat we nog heel veel meer onderwerpen hebben waar we met elkaar van gedachten over zouden kunnen wisselen. Ik heb wel het gevoel, ik weet het eigenlijk ook wel zeker, dat het lectoraat goed aangesloten is op de praktijk in Nieuwegein en vice versa andersom. Ik wil nog twee dingen zeggen. Ik wil in de rondvraag graag dan nog ingaan op de vragen over de actualiteit, de coronasituatie waar we in zitten. En ik verwacht met de raad nog wel een diepgaand gesprek over de cijfers te gaan voeren. En ik ben echt super benieuwd naar alle aanvullende vragen. Ik zag bijvoorbeeld ook dat Didi vragen had die niet gesteld zijn in deze vergadering, maar ik hoor ze graag en ik zoek ook echt serieus mee naar antwoorden.
Oké, dank u wel. Dan sluit ik hierbij dit onderdeel van de jeugdhulp en dan gaan we zo meteen gelijk door met de rondvraag. Dan wil ik iedereen vragen die dus deelneemt aan de rondvraag in te loggen en degene die niet meer meedoet met de rondvraag uit te loggen. Ik schors 2 minuten de vergadering. Welkom allemaal bij de rondvraag van de avond van de raad. Ik heropen de vergadering. Mijn naam is Henk Jan Schat, voor degenen die nog niet ingelogd waren eerder. Ik ben de voorzitter voor de rondvraag. Hartelijk welkom, raadsleden, commissieleden en collegeleden. En iedereen die live de vergadering volgt via Facebook of YouTube. Er zijn 2 rondvragen binnengekomen. En de rondvraag van de PvdA en van de ChristenUnie. En ik wil eerst de rondvraag doen van de PvdA, de heer Holterman, over jeugdhulp tijdens de coronacrisis. De heer Holterman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik het college bedanken voor de uitgebreide beantwoording van onze schriftelijke vragen in een artikel 42 brief van 18 maart
jongsleden over steunmaatregelen voor kwetsbare inwoners ten gevolge van de coronacrisis. In aanvulling daarop maakt de PvdA zich grote zorgen om de kwetsbare kinderen. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ook het college zich zorgen maakt, zoals blijkt uit de brief van 9 april. Sinds het uitbreken van de crisis zijn scholen het contact verloren met veel leerlingen. De kinderen zijn onbereikbaar voor onderwijs op afstand, maar ook voor signalering van problemen. Volgens de onderwijsraad moeten gemeenten en schoolbesturen, zo lazen we vandaag, die nu niet langs de deur gaan om deze kinderen weer in beeld te krijgen, door de minister stevig worden aangesproken. Voorzitter, zorg en ondersteuning in groepsverbanden en op scholen wordt niet of nauwelijks meer geleverd. Dagbehandeling wordt nauwelijks meer gegeven. Instellingen vrezen een terugval bij cliënten omdat er nu geen bezoek mag komen en omdat er vaak alleen hulp op afstand via beeldbellen of telefoon kan worden geboden. Bij minder draagkrachtigen is digitale hulpverlening niet altijd mogelijk omdat er geen
thuis is. Kort en bondig.
En wat gebeurt er met de kinderen die opgroeien in onveilige thuissituatie vanwege huishoudelijk geweld, vechtscheidingen of seksueel misbruik? Er zijn sterke aanwijzingen dat de onveiligheid van kwetsbare kinderen tijdens deze crisis toeneemt. Het afgelopen weekend waarschuwde Veilig Thuis Utrecht dat er ook veel leed moet zijn dat niet wordt gemeld en dat de meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling in Utrecht heftiger worden. Voorzitter, het is niet te overzien wat de uiteindelijke impact van deze crisis is op de kinderen. Jeugdhulp wordt nu uitgesteld en door de crisissituatie ontstaat veel nieuwe psychosociale problematiek. Dit vraagt niet alleen om extra alertheid van scholen en jeugdzorg, maar ook die van ons als gemeente. En in dat kader, voorzitter, ik moest het even inleiden, wil ik de volgende vragen aan het college en de wethouder stellen. Vraag 1. Hoe gaat het momenteel in het algemeen met onze jeugd en met de kwetsbare jeugd in het bijzonder? Vraag 2. Heeft de gemeente hier voldoende zicht op? Vraag 3. Zo ja, welke problemen doen zich in Nieuwegein voor? Welke oplossingen worden geboden en of zijn nog nodig? En in hoeverre wordt van de geboden noodvoorzieningen al gebruik gemaakt? Vraag 4. Zo nee, welke maatregelen zijn of worden nog genomen om de situatie van met name de kwetsbare jeugd beter in beeld te krijgen? En vraag 5 tenslotte, voorzitter, op welke wijze wordt de raad de komende weken, maanden hierover geïnformeerd? Dankjewel.
Voor deze rondvraag is ingelogd Jan Kuiper, wethouder. Meneer de wethouder, wilt u deze vrije vragen beantwoorden? En ik zal vervolgens als daarop gelijk ook het woord geven aan Leefbaar. Omdat hij op hetzelfde onderwerp ook een vraag daarover heeft.
Mevrouw Peters van Lokale Vernieuwing bedoel ik. Ga
u
gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. En de heer Holteman, dank voor de vragen. Ook mevrouw Peters heeft inderdaad vragen in dezelfde lijn opgesteld. Die van grote waarde zijn. En dat geldt ook voor vragen die ik heb binnengekregen van de ChristenUnie en van de SP. De heer Holteman heeft het bij het rechte eind als hij zegt dat hij vermoedt dat ook het college bezorgd is over de ontwikkelingen in de jeugd, bij de jeugd en de jongeren van Nieuwegein. Hoewel ons valt ook op uit de afgelopen periode dat het in Nieuwegein overwegend beter lijkt te gaan dan de berichten over de rest van Nederland doen vermoeden dat het zou kunnen gaan met de jongeren in Nederland. Eigenlijk hebben we een vrij goed beeld van bijvoorbeeld de vraag hoeveel jongeren kunnen we op dit moment niet bereiken. En dat aantal is buitengewoon beperkt. Vrijwel direct aan het begin van de coronacrisis, dat is op vraag 2, zijn we met scholen en de kinderopvang om tafel gegaan. Een van de eerste dagen dat we afstand moesten houden, zaten we hier al om tafel met elkaar en hebben de koppen flink tegen elkaar gekletst over de vraag hoe gaan we om met de opvang van kinderen van ouders met kritische beroepen. Maar ook toen kwam al ter sprake en wat doen we dan met kinderen in een kwetsbare thuissituatie? Nou,
We hebben een belangrijk speciaal onderwijsschool, de Evenaar, die zeer goed zicht heeft op wat daarvoor nodig is. En die heeft ook in dat gesprek de andere schoolbesturen flink opgeroepen om toch vooral contact te houden met kinderen en ouders waar zorgen over de thuissituatie zijn. Dat is niet de enige route die we bewandelen als het gaat om zicht houden op en contact houden met. Ook de jeugdgezondheidszorg van de GGD zit flink aangehaakt. De hele kinderopvang en samen veilig en natuurlijk geheimwijs op school. Dus we hebben de afgelopen weken gezien dat de hele keten rond jongeren elkaar weet te vinden en ook weet aan te sluiten. Een voorbeeld van zo'n aansluiting is als scholen het niet lukt om contact te krijgen met ouders of een kind in een zorgwekkende situatie, is er contact met geheimwijs op school. En geheimwijs op school besluit uiteindelijk dat er ook naar huis gegaan moet kunnen worden. Op dit moment, aanvankelijk leek het erop dat we moeilijk contact konden krijgen met 50 jongeren. Dat is teruggelopen naar 20 jongeren. En vandaag tellen op 10. Dus we zijn echt aan het inlopen hier in Nieuwegein als een malle. Vandaag ben ik op werkbezoek geweest bij de Evenaar en heb gezien hoe het gaat met beide groepen. De kritische groep, zoals ze worden genoemd. Dat zijn de kinderen van ouders in kritische beroepen. En de groep kinderen uit kwetsbare gezinnen. En het is ontroerend om te zien hoe dingen opgepakt worden door daar op school, door de Evenaar. Maar ook hoe de leerkrachten zich inzetten om de huidige situatie goed te laten verlopen. Datzelfde geldt voor de kinderopvang. Dan was er een vraag over het gebruik van bijvoorbeeld een voorziening als noodopvang, de 24/7. Nadat we de dagopvang hadden geregeld bij het onderwijs en bij de kinderopvang, kwam vanuit het land ook de vraag om te kijken naar 24/7 opvang. Ook daar is opnieuw heel snel geschakeld in de jeugdzorg en met het onderwijs. En die 24/7 opvang is in Nieuwegein ook geregeld. Het moest de heer Holterman toch ook opgevallen zijn dat in de dagen dat andere gemeentes nog helemaal niks hadden geregeld, Nieuwegein in het AD een groot artikel had staan over hoe het in Nieuwegein geregeld was en is en nog steeds wordt. Datzelfde geldt vooruitkijkend naar de periode waarin de kinderen straks met vakantie gaan. Ook dan is geregeld wat er moet met zowel de kinderen van ouders in vitale beroepen als kinderen in zorgelijke situaties. Hoe we de raad op de hoogte houden, tot nu toe houden we de raad twee wekelijks op de hoogte met een soort van sociale monitor over dit onderwerp in de gemeente. En we zijn voornemens om dat ook te blijven doen.
Wethouder, dank u wel. Wil ik eerst even mevrouw Peters het woord geven of zij ook haar vraag kan stellen. Mevrouw Peters, lokale
vereniging. Ja, voorzitter. Sorry. Ja, voorzitter, dank u wel. Een deel van mijn of van onze vragen zijn reeds beantwoord door de vragen die de heer Holterman heeft gegeven en de antwoorden die de heer Kuiper heeft. De vragen die meneer Holterman heeft gesteld en de antwoorden die meneer Kuiper reeds heeft gegeven. Maar ik heb nog een drietal aanvullende vragen waarvan ik hoop dat de wethouder deze kan beantwoorden. Het uitgangspunt van lokale vernieuwing is toch dat scholen een hele belangrijke signalerende functie hebben bij de vraag: hoe gaat het met de kwetsbare gezinnen, dan wel kwetsbare kinderen? We weten allemaal dat de scholen op dit moment wel hard werken, maar niet door de kinderen op school te ontvangen. Dus ik hoor graag van de wethouder wie een vergelijkbare signalerende functie heeft of hoe die leemte daarin thans wordt opgevangen. En vraag nummer twee is of het aantal uithuisplaatsingen van Nieuwegeinse kinderen toeneemt. En vraag drie, of het aantal gesloten uithuisplaatsingen van Nieuwegeinse kinderen toeneemt.
De wethouder.
U mag de camera even aanhouden, mevrouw Peters.
Ja, dank voor de aanvullende vragen. Ik ken ze ook, had ze ook al kunnen beantwoorden, maar dat zal ik bij deze dan nog doen.
Uw camera staat verkeerd om.
Ja, dat zie ik. Dat is leuk. Ja. Dan kijken we naar de kuil in City Plaza. Nu staat hij weer op mij, volgens mij. Nee, nog niet. Oké. Omdraaien met die handel. Vraag 1, de signalerende functie van de school. Zoals gezegd, we hebben met kinderopvang, met de Evenaar gesproken. Die liggen natuurlijk voor de hand als signalerers. Maar ook alle andere schoolbesturen hebben hun eigen kinderopvang geregeld. en volgen de kinderen, met name de kinderen waar ze zich zorgen over maken. Dat zei ik ook, bedoelde ik te zeggen, met de Evenaar heeft in dat gesprek met de onderwijsbestuurders ook gezegd, jongens, hoe gaan jullie het dan doen met die kwetsbare kinderen? Zij hadden dat al langer in de kop. En de andere schoolbesturen hebben dat dus overgenomen en doen dat op dit moment ook goed. En hebben ook over de situatie waar ze zich zorgen maken, extra loops met Gijmeis en met Gijmeis op school. Er zijn niet meer uithuisplaatsingen geweest de afgelopen weken en ook geen gedwongen.
Oké, wethouder, dank u wel. Dan geef ik eerst even Imo Holteman het woord voor een doorvraag.
Ja, ik hoorde de wethouder zeggen, in ieder geval, dat er al flink wat actie is ondernomen. Dat is heel fijn om te horen. Maar het is altijd al heel lastig geweest om te achterhalen wat zich achter de voordeur afspeelt. En nu er minder huisbezoeken plaatsvinden, alleen in crisissituaties, is dat natuurlijk nog veel moeilijker geworden. En toch bent u daar vrij optimistisch over. Ik ben ook wel benieuwd hoe de hulpverleners dan aan de deur komen en of zij ook binnen kunnen komen en of zij voldoende beschermingsmiddelen hebben om eventueel dan ook de, zeg maar de deurdrempel te overschrijden.
De wethouder.
Dit overstijgt mijn technische inzichten. Ik kan niet zeggen met welke beschermingsmiddelen bijvoorbeeld mensen op stap zijn. Maar het feit dat ik aangeef dat we van 50 niet bezochte en geziene kinderen zijn afgezakt naar 20 gisteren en 10 vandaag, geeft naar mijn idee een trend aan die ons wat Nieuwegein betreft positief kan stemmen als het gaat om het omgaan met de vraagstukken die zich hier voordoen. Dat we er niet zijn, we zijn er nooit zolang de teller niet op nul staat, meneer Holteman. Dat realiseert volgens allemaal. Maar we zijn wel op de goede weg. En we doen ook de dingen die nodig zijn.
Dank u wel. Mevrouw Peters?
Zo moet het goed zijn. Ja, voorzitter, nogmaals dank. Eén doorvraag naar aanleiding van het antwoord van de heer Kuiper op mijn vraag wie nu die signalerende functie heeft of op zich neemt. Ik snap, naar aanleiding van zijn verhaal, dat onder andere de Evenaar en de basisscholen reeds kinderen in het vizier hadden. Maar mijn vraag ziet met name op de kinderen waarmee het afhankelijk misschien wel goed ging, maar die nu gedurende de afgelopen weken minder lekker gaan. En die dus niet in het zicht zijn bij scholen. En een kind dat denk ik over het algemeen ook niet via Skype tegen de juf of de meester vertelt. Hoe wordt dat ondervangen?
De wethouder.
Alle scholen, alle docenten bellen met alle leerlingen elke week. Van alle leerlingen is ook wel enig zicht op de thuissituatie. En er is een standaardafspraak dat als een kind in een zorgelijke thuissituatie zit, of bijvoorbeeld in een vechtscheiding, maar er is geen reden om het kind uit die vechtscheiding te halen naar de opvang op scholen toe, dat de docenten altijd de vraag stellen waar het kind ook is, hoe is het op dit moment thuis? Hoe gaat het met jou thuis? En natuurlijk zit je niet altijd één op één met een kind. Maar veel kinderen, zeker in de wat hogere groepen, hebben ook WhatsApp-verkeer met hun docenten. En ik heb ernaast gezeten dat een docent een kind belde en zei, joh, vertel ook nog even hoe het is. Waar ben je nu? Ja, ik ben bij mijn moeder. Nou, hoe is het? Weet je wel, en echt. Dus op een manier van, die docenten weten echt wel wat er speelt. Daar komt bij, wat we ook al net hebben gezegd in de beantwoording. Nee, ik weet niet meer waar dat ter sprake kwam. Het is niet zo dat jeugdzorg helemaal geen contact meer heeft met kinderen. Er wordt nog steeds contact gehouden met kinderen via beeldbellen. En er wordt ook nog steeds hulp verschaft op die manier. En ook als daar de alarmbellen afgaan over de thuissituatie, dan zijn er wegen om bij de kinderen binnen te komen.
Dank u wel. Mag ik mevrouw Peters en meneer Holteman vragen hun camera uit te zetten? Ik heb nog een vraag van mevrouw van der Sluizen. Wilt u uw vraag stellen? Doorvraag op deze vragen.
Ja, mijn vraag is of er ook jongeren zijn die nu helemaal geen hulp krijgen, omdat in hun geval beeldbellen en telefoneren niet werkt.
De wethouder.
Ik kijk even naar Patrick en ik denk, want dit is wel heel technisch, mevrouw van der Sluizen. Ik pas hem even door naar de heer Bolink van Gijnwijs.
De heer Bolink.
Ja, het kan natuurlijk voorkomen dat er situaties zijn waar we geen weet van hebben. En waar we geen weet van hebben, ja, daar maken we ons met elkaar zorgen om. En daar willen we toch graag wel weet van krijgen. En de manier waarop we dat doen, is alle scholen hebben de vraag gekregen vanuit het college. De wethouder heeft al aan gerefereerd om met alle leerlingen contact te leggen. Daarnaast heeft Gijnwijs van het college het verzoek gekregen om in alle zaken die wij onder onze hoede hebben, waar wij een geopend dossier hebben, contact te leggen. En dezelfde vraag is gegaan naar alle jeugdzorgaanbieders. Nou, daarmee hebben we eigenlijk alle jongeren in beeld. Althans, die proberen we daarmee in beeld te krijgen. En de strikte afspraak is, daar waar we merken dat we niet in contact komen, of daar waar we merken dat er geen thuis wordt gegeven, dus er komt wel contact, maar men staat niet open voor contact, dan gaan wij niet alleen luisteren naar ons onderbuikgevoel, maar dan gaan we kijken in het dossier en dan gaan wij met elkaar ons daarop beraden. En zo is het al een aantal keren voorgekomen. Bij Gijnwijs op dit moment twee spoedteams. En die teams, dat is dan ook gelijk wel de vraag van meneer Holterman, die teams die gaan volgens de richtlijnen in principe niet op huisbezoek, tenzij de situatie daarom vraagt. En daar waar nodig doen we dat ook samen met bijvoorbeeld Veilig Thuis of met Safe. Maar dan gaan wij ter plaatse en dan gaan wij ook naar binnen. Dan hebben we beschermende maatregelen. We hebben mondkapjes, we hebben handschoenen, we hebben crèmes. We houden natuurlijk die 1,5 meter afstand in acht. Maar daar waar het netwerk wat we met elkaar proberen te creëren, ja, toch nog een onderbuikgevoel of soms zelfs veel meer dan een onderbuikgevoel, grote reden tot zorg heeft, dan gaan wij er naartoe. En als nodig is, schalen we op naar Safe. En als nodig is, schalen we op naar een kinderrechter. Het is tot nu toe niet nodig geweest. Tot nu toe hebben wij in alle situaties, samen met de scholen, met de jeugdzorgaanbieders en met Gijnwijs, contact tot stand weten te brengen. Er was een lijst, die was wat groter. Bij 50 kinderen lukte dat niet zo goed. Die is teruggebracht naar 20 en die is inmiddels teruggebracht naar 10. Met die situaties zijn we nog bezig, maar we zijn echt aan het proberen, en niet alleen proberen, volgens mij zijn we het feitelijk aan het doen, alle kinderen, alle jeugdigen en hun opvoeders in beeld. En dan kan het natuurlijk zijn dat er toch situaties zijn waar de koekenpan wordt gebruikt voor iets anders dan een lekker ei te bakken. Daar maken we ons zorgen om. Maar als wij daar geen signalen over krijgen, als wij daar niet met elkaar weet van krijgen, ja, dan kunnen we ons niet zo makkelijk toe verhouden. Dus het blijft een spanningsveld. Maar ik geloof dat in dat spanningsveld, de gemeente Nieuwegein, de afgelopen 5 weken zijn we inmiddels onderweg, er alles aan doet in de keten om samen met opvoeders te kijken hoe gaat het nu echt. Dus dat is mijn toelichting.
Meneer Bolink, hartelijke dank voor dit zeer uitgebreide antwoord. Dan wil ik deze rondvraag afsluiten en dan wil ik het woord geven aan mevrouw Schildkamp van de ChristenUnie over kwetsbare gezinnen. Volgens mij sluit deze bijna naadloos aan op de vorige vraag. Mevrouw Schildkamp.
Ja, voorzitter, ja, die sluit zeker heel naadloos aan op de vorige vraag. En dan vooral ook op wat mevrouw Peters net inbracht. Want het kan natuurlijk wel degelijk zo zijn dat kinderen die bij scholen niet bekend staan als komend uit een kwetsbaar gezin of niet bekend stonden, waar toch wel verandering kan zijn, zeker door de situatie waar ze nu in verkeren. En de vraag is eigenlijk, ik had daar 3 vragen over. Met welke andere organisaties heeft de gemeente nog contact om deze kinderen in beeld te krijgen? Want ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld via de kindertelefoon, buurtgezinnen, Veilig Thuis, politie, huisartsen, kerken, Vitras, op allerlei mogelijke manieren toch nog signalen kunnen worden opgevangen die misschien niet vanuit de school of vanuit de kinderdagverblijf zo makkelijk naar voren komen. Dus dat is vraag 1. Met welke organisaties? De tweede, bent u dan van mening dat u via deze werkwijze kwetsbare gezinnen in Nieuwegein goed in beeld hebt? Of zou dat nog kunnen verbeteren op de manier die ik net schets? En bent u ook van mening dat u met deze werkwijze de kwetsbare gezinnen op de goede manier kunt ondersteunen? Dus de ondersteuning kunt bieden die nodig is?
Dat zijn mijn vragen.
De wethouder.
Ik heb al
een aantal organisaties genoemd. Dank voor de vraag overigens, want hij geeft de mogelijkheid om nog wat meer te verdiepen op een aantal zaken waar we net al over gesproken hebben met elkaar. Genoemd zijn al scholen, de jeugdgezondheidszorg, KSV GGD, Samen Veilig, de jeugdhulp aanbieders die we kennen en Geinwijs en Geinwijs op school niet te onderschatten.
Heb je een beeld, ik heb er.
Niet of wel?
Ja, nu wel.
Stond ik eruit? Dat was een beetje... een aantal organisaties weten ons van nature al te vinden. Dat is bijvoorbeeld de politie, maar ook de huisartsen. Overigens met de huisartsen heb ik zelf, omdat ik ook gezondheid in mijn portefeuille heb, zeer geregeld contact elke week, minstens één keer. Maar ook vanuit het welzijnswerk, bijvoorbeeld Mofactor, bereiken ons signalen op het moment dat daar dingen opvallen bij gezinnen. En zeker ook, dat is dan vaak via de ouders of via de grootouders, situaties bij gezinnen. Tegelijkertijd gebeuren er nu natuurlijk achter voordeuren dingen die we niet bedenken. Ik las vandaag in de krant dat het vermoeden bestaat dat het aantal echtscheidingen toe gaat nemen. Dan kun je ook wel voorstellen dat in deze weken bij sommige mensen thuis de spanningen ook al enorm zijn toegenomen. Ook in gezinnen waarvan we dat voorheen niet wisten. Komt het niet op de radar, dan komt het niet op de radar. Informele lijnen zijn er ook met name met het Leger des Heils, die in Jutphaas ook een belangrijke buurtrol vervult. En met andere buurtinitiatieven. Gisteren heb ik bijvoorbeeld gekookt in de Doorslag. En dan werden de maaltijden weggebracht. En daar zit een goede connectie met de wijkverpleging. Die zien natuurlijk ook dingen in de buurt waarvan, als daar zorgen zijn, er direct een koppeling terug is naar, met name Geinwijs. We moeten niet onderschatten dat wat we hier aan het leren zijn in de keten, dat voor ons heel belangrijk kan worden in de komende tijd. In de komende periode ook nog. Het feit dat we elkaar zo makkelijk kunnen vinden, dat we zo direct kunnen bellen met elkaar en elkaar ook het verhaal durven te vertellen. Even niet zeggen van er is ook een AVG. Nee, ik was daar en daar en ik maak me zorgen. Wat kunnen we daaraan doen? Dus ik denk dat we doen wat we kunnen. En waar we dat kunnen verbeteren, ik hou me ook aanbevolen. Ik zie zelf bijvoorbeeld ook wel dat we de lijntjes met de kerken wat meer zouden kunnen formaliseren. Ik weet van mijn eigen kerk dat ze met alle leden contact hebben, elke week. Ja, als elke kerk dat aan het doen is, en ik denk dat ze dat aan het doen zijn, dan kan dat natuurlijk ook heel veel helpen om elkaar te helpen.
Nou, dank u wel. We zijn al een heel eind op dreef met de rondvraag inmiddels, dus... Mevrouw Schildkamp had nog een vervolgvraag. Wilt u nu even stellen, mevrouw Schildkamp?
Ja, dank u voorzitter. Ja, de wethouder die geeft aan van komen wel signalen binnen, ook vanuit andere organisaties. En zou het niet een goed idee zijn om dat soort informatie ook een beetje op een gestructureerde manier binnen te proberen te krijgen? Net zoals u een brief heeft gestuurd naar scholen en kinderdagverblijven, ook een soortgelijke iets te sturen naar allerlei organisaties... Waarvan ook verwacht kan worden dat ze signalen binnenkrijgen, zodat die ook gealarmeerd zijn van laten we daar wat alert op zijn en dat in ieder geval doorgeven en dat het niet is wat toevallig naar voren komt.
De wethouder, maar ik wil ook even mededelen dat ik de vergadering zo meteen ga afronden. Ik heb nog een vraag van meneer Aarsinger en van meneer Verdam. En dat zijn de laatste twee die nog het woord krijgen. En dan gaan we de vergadering sluiten. De wethouder.
Ja, ik vind het wel een sympathieke suggestie, voorzitter, die mevrouw Schildkamp doet. In mijn hoofd mis ik met name het logische lijntje met kerken. Maar misschien ook wel met sportverenigingen. Ik zal eens bedenken wie we kunnen aanschrijven. Het is niet zo moeilijk. We kennen onze stad goed genoeg. Dus ik pak die op. Dank.
Oké, dank u wel. Dan wil ik nu het woord geven aan de heer Verdam. Mevrouw Schildkamp mag de camera uitzetten. Dank u.
Ja, dank u voorzitter. Gaat het college ook voorzieningen treffen voor ouders die daar behoefte aan hebben voor een afkoelingsperiode gebruik maken van de hotels in Nieuwegein?
De wethouder.
Ik heb daar zelf geen plannen voor langs zien komen of zien gebeuren. Ik weet het niet. Geen idee. Het Fletcher Hotel staat leeg, als de heer Verdam dat hotel bedoelt. Dus ik weet het niet.
Oké, dank u wel. De heer Aarsinger.
En dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over de zorgverleners. De vraag is of de wethouder weet of wij in Nieuwegein in de regio nu voldoende zorg beschikbaar is. Of de bedrijven of de zorgverleners omvallen, of de financieel, of door bijvoorbeeld corona en de ziekte. En of er daardoor dus in het veld voldoende zorg is die wij dan kunnen omroepen en oproepen om ergens ingeschakeld te worden. Ik weet dat de back-office RBL daar een soort meldpunt heeft ingericht. En de vraag is of er daar signalen binnen zijn gekomen.
De wethouder.
Voorzitter, een goede en terechte vraag van de heer Aarsinger. Waarvoor dank. Veel meer zicht op de RBL heeft Marielle Eijkman. Ik wil haar vragen of ze deze vraag kan beantwoorden. Is dat goed?
Dat is goed. Mevrouw Eijkman.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben de brief gestuurd naar de zorgaanbieders waarin wij hebben aangegeven coulant te zijn. Als zij alternatieve vormen van behandeling hebben. Daarmee hebben wij onze aanbieders de mogelijkheid gegeven om door te kunnen gaan zoals zij gewend waren. En hebben wij ook aan de aanbieders zelf gevraagd, ga vooral door met behandelen. De zorgaanbieders hebben daar zeer positief op gereageerd. Wij hadden een omdenkteam ingericht voor zorgaanbieders die moeite zouden hebben met het bedenken van alternatieven. Vandaag zijn we er eigenlijk op uitgekomen dat het omdenkteam opgeheven kan worden omdat die vraag er niet is. Wij hebben met aanbieders die aan de fysieke overlegtafel zitten afgelopen week een korte schriftelijke inventarisatie gehouden van hoe gaat het met jullie, wat doen jullie nu aan hulp? En wat zijn eventuele knelpunten en kansen die jullie zien? En daarover gaan we volgende week met hun om tafel zitten. Ons overall beeld is dat het financieel op dit moment geen andere problemen zijn door corona. Door de manier waarop wij nu een coulante regeling hebben getroffen. En we zien dat de aanbieders op dit moment zeer goed in staat zijn om alternatieven te bieden. En we zullen nu met hun in gesprek moeten gaan over de middellange termijn.
Oké, dank u wel. Dan zijn we hierbij ook aan het einde gekomen van de rondvraag van de avond van de Raad. Dan dank ik iedereen voor zijn inbreng deze avond en voor zijn aanwezigheid en voor de vlekkeloos laten verlopen van deze avond digitaal. Toch elke avond weer spannend. Mijn accu is bijna leeg, dus dat geeft ook alweer aan. Ook hier moet nog wel wat gebeuren om dat goed op orde te krijgen. Maar in ieder geval wens ik iedereen, nou, allemaal al thuis, maar in ieder geval wel thuis. En nog een verder een prettige avond en tot ziens.